Welkom bij de aflevering van 27 mei om 16:52. We zitten hier met een gast vandaag. Welkom Freek.
Dankjewel.
Jij bent ook al een vriend van me. En vorige keer zat ik hier met Mehmet. Heb je die trouwens gezien?
Ja, nou niet helemaal. Ik heb wel het beeld gezien. Ik viel me op wat hij in het begin zei dat hij het moeilijk vond om de diepte in te gaan met mensen waar het dan langer dan een kwartier over voetbal ging.
En toen voelde jij je aangesproken? Nou,
terwijl ik bij mij is precies andersom. Als je niet met mij langer dan een kwartier over voetbal kan praten, dan wordt het wel lastig.
Ja, ik weet nog, ja, inderdaad, dat jij heel erg van voetbal houdt.
Nee, maar ik heb een deel gezien, ja. Dat is leuk gesprek wel.
Ja. En hoe komt het dat je zo van voetbal houdt?
Ja, dat is een goede vraag. Nou, van huis heb ik meegekregen een beetje, papa. Maar mijn vader is op zich niet eens zo heel erg voetbalfan.
Ik heb het idee dat dat een beetje een taboe is in de intellectuele wereld, hoor. Wat? Ook als ik met schrijvers en zo ben. Voetbal, dat is een beetje...
Dat is toch een beetje voor het plebs, hè?
Ja, ja.
Nee, dat is zeker waar. Maar ik kan er echt niet meer onderuit. Ik ben echt diehard fan. Dus ja, dan moet je op een gegeven moment wel...
Ja, jij volgt echt alles, hè?
Ik volg echt alles. Ik was gisteren nog op tv, trouwens.
Echt?
Ja, ik was bij Almere City, FC Eindhoven. Dat is een promotiewedstrijd om naar de Eredivisie te gaan.
Mm-hmm.
En wij zaten met allemaal vrienden van mij, zaten wij best wel uitbundig. Daar heb je tribune weten te juichen en te doen. En toen op een gegeven moment, zeker wel 5 seconden, die camera vol op ons snuffert. Dus toen werden we ineens door iedereen geappt. Het was even een moment of fame.
Oké, leuk.
Dus ja, ik kan echt niet meer onder dat voetbalstigma uit. Ja. Als je al zo als een soort hooligan op tv komt bij FC Eindhoven.
En heb je ook zo'n seizoenskaart en zo?
Nee, dat niet. Ik moet zeggen, dat valt nog wel mee. Ik kijk meestal wel thuis op
het. Jij kan de handen schudden met Tim, of niet? Ik wijs even naar hem, maar ik bedoel beneden. Met Tim, want hij is ook voetbalfan.
Ja, is dat zo?
Ja, hij is ook naar Tirana gegaan voor Feyenoord. En,
het is een Feyenoord-fan.
Ja. Ja, dat... seizoenskaart. Nog nooit een wedstrijd gemist.
Nou, netjes. Vind ik gewoon... vind ik nu al
heb
leuk,
je wel
jongen.
Respect voor.
Ja, vind ik mooi. Mooi.
Vind je nu al leuk, jongen.
Ja, leuk gast, ja.
Hij is met de auto naar Tirana. Die hard
voor een wedstrijdje fijn, hoor.
Ja.
Nou, ik kan het eigenlijk al niet meer mis. Dat klinkt heel goed.
Maar jij bent voor Ajax, geloof ik, hè?
Ja, maar ik moet zeggen dat ik stiekem altijd wel een beetje Feyenoord-fan ben. Maar dat
ja, oké, dan ben je gewoon voor Feyenoord. Wie heeft dat nou? Dat je voor Ajax bent, maar stiekem ligt je hart bij Feyenoord.
Nee, het ligt ingewikkeld later. Maar laten we dat nu niet, ik ga dat nu niet helemaal uitleggen, want dan zijn de kijkers echt weg, denk ik.
Ja, dus, oké, nee. Ik weet niet of wij voetbalfans hebben, inderdaad. Maar goed, hoe gaat het met je?
Goed.
Ja, ik ben lang niet gezien. Je bent ook voor het eerst in... ik mag niet zeggen waar ik woon. In mijn stad? Ja.
In jouw stad ben ik voor het eerst, ja.
Ja. Ben je echt zo'n Amsterdammer die nooit buiten Amsterdam komt?
Ben je serieus voor de eerste keer in deze stad?
Ik ben
voor het
eerst. Ja, dat zei hij net.
Ja. Maar eigenlijk voelde ik dat helemaal niet raar, want ik was 2 jaar geleden ook nooit hier geweest.
Ja, ik woon nu in Haarlem en ik was nog nooit in Haarlem geweest.
Ja, ik ben ook volgens mij nooit.
Terwijl het naast Amsterdam ligt.
Maar ja, wat moet je niet... Nee, ik dan...
Ja.
Ja, nou, nu heb je de stad gezegd, dus die moet ik even eruit bliepen.
Oh, sorry.
Ik bliep het wel.
Bliep dit maar even eruit. Nee, ik ben hier voor het eerst. Ik ben echt Amsterdammer, ik kom er niet uit. Laten we daar maar gewoon bij houden.
Ja.
Kan ik
ja.
Misschien nog wel proberen om het recht te lullen wat krom is. Maar,
En misschien ook wel leuk voor de kijkers. Je hebt een seksshop in Amsterdam.
Ja, mijn vader heeft dat, ja. En die runnen wordt gerund door mijn zus en ik.
Ja. Welke?
Dus dat is, het zit op de Warmoestraat. In de Oude Brugzee zitten er 2. En, de mooie winkels wel. Echt wel een beetje luxueus spul en zo proberen we uit te stralen. En,
In de Warmoestraat, die tegenover Baba?
Nee, dat denk ik niet. Hmm. Hij zit...
Niet op een hoekje?
Jawel, hij zit wel op de hoek.
Tegenover Baba. Hoe heet het?
Zit zijn microfoon
Heaven
aangesloten?
07. Heaven 07?
Heaven 07.
Heaven on 7? Nee, dat is California.
Heaven 0. Oh. Dus Heaven en dan number 7.
Oh, ja. Kun je trouwens wat drinken? Wijn heb ik daar, water, Fanta Zero en Fanta Normaal.
Fanta Zero? Ja, aspartaan, hè? Dat probeer je mee te vergiftigen. Oh, dat gaan we echt niet doen. Nee, ik wil een watertje.
Oh, wat was dat?
Wat is dat?
Wat valt hier nou?
Oh, gewoon een rol wc-papier. Ik weet niet wat die daar doet. Er komt iets binnenvliegen of zo. Soms ben ik bang dat er zo'n vogel naar binnen vliegt of zo. Dat heb ik een keer gehad.
Is dat, ja? Die krijg je niet makkelijk meer weg, denk ik dan.
Nee,
wel.
Inderdaad. Vogels zijn ook heel dom. Die weten nooit hoe ze eruit moeten
nee,
ergens.
Nee, vooral duiven. Verschrikkelijke meesten. Ach, smerig ook.
Ja.
Nee, vind ik wel niet.
Ik heb ooit
wederom? Ja, nou, de Lucky Shot, wij zitten hier. Hier op deze hoek. Dit zijn wij.
Oh, ja.
Dat, die grote namen, dat zijn wij.
Nou, en... het heet nu Grizzly. Oh, vroeger heette dit Baba.
Oh, oké. Okay. Ja, tegenover vroeger. De Grizzly, ja.
Ja, ja, ja.
Maar goed, mooie winkel. Wel
oh ja, ik ken die wel. Ja.
Nou ja, heel progressief, hè. Zit winkeltje.
Vind je het wel leuk daar werken?
Jawel. En ik moet zeggen, ik krijg vorstelijk word ik beloond door mijn vader, die dus eigenaar is. Dus ik. Mm-hmm.
Want in de corona ging het niet zo goed, maar
nee,
nu...
Was er helemaal niemand. Nu zijn er wel, is er gewoon weer...
Toen was je wel een beetje in paniek, geloof ik. Soort
ik
van.
Heb wij wel klappen gehad. Ja, ik, echt ja. Van, nou, ik was sowieso al best wel kritisch op het hele coronabeleid. En sceptisch van het hele verhaal en alles erop en eraan. Ja, en als je dan
dat snap ik ook wel als je een seksshop in Amsterdam Centrum
als je, ja, precies. Ja. Nou goed, als je dan persoonlijk ook nog zo geraakt wordt, dan wordt het wel... Nou, paniek. Paniek, ja. Misschien wel paniek, ja. Wel een beetje.
Ja.
Vond het niet leuk in ieder geval.
Nee.
En nu zijn ze natuurlijk ook met die stay away campagnes en zo. Dan nou, weet ik niet precies wat dat voor onze omzet nou. Je hebt het wel gezien toch, die stay away campagnes,
ja, voor
Britse, die Britse toeristen en zo.
Ja.
Trouwens ook. Overigens, los van de inhoud, even hoe ze dat gebracht hebben.
Ja.
Dus de gemeente Amsterdam die altijd een mond vol heeft over discriminatie, stereotypering, mm-hmm. et cetera.
Ik heb het eigenlijk helemaal gemist.
Ja. En nu gingen ze in een stay away campagne en dan gingen ze dus filmpjes maken van allemaal mensen die in gracht aan het pissen waren. En dan zeiden ze daarna, ja, dus eigenlijk willen we zeggen dat Britse jongeren hier niet meer moeten komen. Nou, over stereotypering. En combinatie gesproken geweest, ja, ja, ja. Dat ja. Is toch en dan was Engeland ook niet zo blij mee. Die zei, oh, is dit ons volk? Nou, bedankt dat jullie ons even zo portretteren. En nu
ja.
Goed, ik weet niet hoeveel zin het heeft, maar ze zijn dus wel heel duidelijk bezig met het weren van toeristen omdat ze te druk vinden in de binnenstad.
Ja. Ja, dat is niet zo goed voor jullie shop.
Ja, vraag ik me af. Kijk,
of zijn jullie meeste klanten Nederlanders?
Nee, onze meeste klanten zijn wel toeristen. Maar goed, ze weren de drugstoeristen.
Wat zeg je?
Ik denk dat ze die groepen weren die naar Amsterdam komen voor vrijgezellenfeestjes en zo. Want het zijn vaak, maar dat is echt een Britse cultuurding. Je hebt niet echt Duitse toeristen die dat doen. Maar dat hebben ze wat, wat moeilijk. Eigenlijk zouden ze het meer moeten doen met... Zie Amsterdam niet als speelplaats, weet je. Het is niet Las Vegas of zo. Waar je in een penispak gaat rondlopen en in een gracht gaat pissen. Maar ze hebben wel een grote blunder gemaakt door het alleen op Engelsen te betrekken inderdaad.
Ja, exact. En, maar goed, ik vraag me af wat het überhaupt voor ons omzet gaat doen. Hoor. Want het is niet zo dat de Britse blowende piemelpak mensen nou zoveel vibrators bij ons in de winkel kopen of zo. Dat valt ook alweer mee. Dus.
Wel piemelpakken. Of dat niet?
Die verkopen we niet.
Oh.
En die hebben ze meestal echt wel bij zich. Dat is, dat is het eerste dat ze hun koffie doen.
Ja.
Nee, nu ben ik aan het stereotyperen. Moet ik ook niet.
Maar vrijgezellenfeesten houden in Amsterdam, dat is gewoon
voor
het
Britten
ding.
Is dat echt een ding, ja.
Ja. De Wallen zit, Amsterdam er meer.
Als dus je door de Wallen loopt, zie je echt vijf van die groepen minimale. Als je een dagje door de Wallen loopt.
Het is ongelooflijk.
Vrouwen en mannen.
Ja. En dan, ach, mijn gillen.
Ja. Maar het is Las Vegas voor hen. Het is letterlijk Las Vegas voor hen.
Maar vind jij dan dat die mensen wel geweerd moeten worden, of niet?
Nou, ik ben niet zo voor het weren van mensen door overheden.
Maar vind jij niet
sowieso niet?
En het werkt volgens mij ook niet helemaal. Maar kijk, als je mij vraagt, vind je het heel leuk dat er de hele tijd allemaal naar schreeuwende vrouwen en mannen in piemelpakken door de straat lopen? Nee, hoeft voor mij niet per se. Maar goed, om nou die mensen te gaan weren, weet ik nog niet. Ik zou ook heel graag een economisch plaatje willen zien. Wat geven die mensen nou uiteindelijk helemaal uit hier? En wat kost het voor ons om die mensen hier te onderhouden qua schoonmaakkosten, etc. En dan zou ik wel eens een economisch plaatje willen zien. En als we dan heel veel geld erachteruit gaan, dat die mensen daar een beetje rondlopen. Dan zou ik zeggen, weer ze maar niet en hark het geld binnen. En, want wat ik dus ook wel even, dat is een punt wat ik wil maken. We hebben het ook al over de drukte in Amsterdam. Maar het is natuurlijk echt vanaf de Damstraat. En dan heb je het Dam. En dan heb je de Damrak. En dan heb je zo naar Centraal Station. En dan heb je de Zeedijk. En het is eigenlijk die wijk daarbinnen. Mm-hmm. Dat staat helemaal vol met gekken. Maar als je bijvoorbeeld naar de negen straatjes gaat, is het ook wel toeristisch. Maar dat is niet vervelend toeristisch. Precies. Met kots en blowen. Dus wat ben je nou kwijt? Je bent zeven straatjes en een paar grachtjes en een paar steegjes ben je kwijt aan echt gek. En daar is het altijd wel echt dronken. En,
ja.
En voor de rest valt het toch ook in de rest van Amsterdam. Het is wel druk, maar ik bedoel...
Maar het zijn ook die mensen die daar wonen die erover klagen en zo. Van nou, het is onleefbaar geworden op de Wallen en zo. Maar dan denk ik, je woont op de Wallen.
Ja.
Je kan niet op de Wallen wonen en dan klagen dat het kut
de Wallen
is op de Wallen.
Is een attractie geworden.
Ja, dat een beetje wel. Maar we verdienen wel gewoon, er komen er wel 18 miljoen mensen per jaar op af of zo, geloof ik. Toeristen in Amsterdam. Ja, het levert wel nog wat geld op. We moeten ook wel even afwegingen maken. Oké, we zijn een paar straatjes kwijt, niet helemaal meer leefbaar. Is het waard om al die mensen te gaan veren? Ik weet niet, ik vind het een beetje overdreven.
Ze leveren echt veel geld op dus.
Ja, dat denk ik wel. 18 miljoen mensen. Oké, dat zijn natuurlijk
coffeeshops.
Coffeeshops gaan er goed op. Ik denk, als ik koffie drink, ook allemaal wel een paar biertjes.
Ja,
het is toch wel een hotelletje. Dat zijn er wel echt heel veel. Ze geven geen honderden euro's uit. Maar het is toch gewoon geld. Ja,
ik denk op zich wel dat je in de Wallen wel veel foot traffic zou hebben dat niks uitgeeft. Om gewoon hoeren te kijken. Dat zal je waarschijnlijk wel veel hebben. Maar mensen die een biertje of een jointje of zo doen, die geven allemaal geld uit. Ja. Je mag nu, by the way, ook niet meer op straat roken.
Klopt.
Fucking gestoord. Want als toerist zijnde, waar moet je roken?
Je mag dus geen joint meer roken als toerist.
In de coffeeshop ook niet, weet je. In de coffeeshop mag je alleen puur of met tabak vervangen, maar dat rookt niemand. Iedereen rookt met tabak.
Alsof dat wordt gehandhaafd.
Dus in hotel mag je niet, in de coffeeshop mag je niet en op straat mag je niet. Ja, waar moet je dan roken?
Ja, dan ga je dus naar, misschien proberen ze daarmee ook wel dat zou wel iets goed zijn, denk ik. Dat ze daar weer naar andere... Want het mag alleen niet op de Wallen, hè? Dus je kan misschien dan naar andere gebieden in Amsterdam... Ja. waar je dan wel kan blowen.
Ja, maar je moet ze wel dirigeren naar daar. Ze wel sturen naar daar. Van, hé, kijk, gezellige plek is om te roken.
Hier mag je wel blowen. Kom maar hier naartoe.
Want Sander Schimmelpelink had dus uit zijn grachtenpan zo'n video gemaakt... van twee toeristen die op de stoep een jointje zaten te draaien. Van, oh, kijk, dit, uitschot en weet ik veel wat allemaal. En dan denk je van, ja, maar waar moeten ze draaien? Waar moeten ze een jointje draaien? Ze komen in Amsterdam om een jointje te roken. Weet je, biertje kan gewoon op het terras. Die jointje mag niet in de coffeeshop. Dus geef die jongens gewoon een leuke plek. Zeg gewoon van, hey jongens, in het Vondelpark mag je gewoon roken. Stuur ze allemaal naar het Vondelpark. Weet je, heb je tenminste minder last.
Ja, want zij weten dat niet te vinden natuurlijk.
Nee, die kopen op de Wallen een jointje. En ja, dan mag je opeens nergens roken. Dus moet je de bus pakken ergens buiten Amsterdam om te gaan roken, weet je.
Hmm. Ja, nee, dus dat...
Maar ze willen toch ook de Wallen helemaal verplaatsen of zo? Ja, nou, naar de Bijlmer of zo?
Leuk,
oh,
nee,
Zuidas.
Zuidas moet het nieuwe centrum worden.
Ja. Dat is wel leuk. Ik vind dat
zo leuk. Weet je wie dat plan ooit bedacht heeft? Volgens mij is dat plan ooit bedacht door Sef Hemel. En die heb ik dan weer op mijn universiteit gehad. Ik heb een jaartje planologie gestudeerd. En het is helemaal zijn plan geweest. En hij begon dat ook heel enthousiast te vertellen in die hoorcolleges. Mm. En die vent, echt wel een beetje rare vent. Maar die wou inderdaad... Die had het echt in zijn hoofd dat we een tweede centrum in Amsterdam moesten hebben.
Zuidas.
Op de Zuidas. En dat we daarmee dan ook...
Wat is daar leuk aan dan?
Ja, niks.
Het is gewoon alleen maar gebouwen, toch?
Ja, maar je kan het wel leuker maken of zo. Ik bedoel, kijk, je hebt bijvoorbeeld Amstelpark, daar in de buurt. Heel groot park, de grote van Vondelpark. Mm-hmm. Dus dat is een park dat ook vrij weinig bezocht wordt. Dus er is daar wel vrij veel ruimte om verder te ontwikkelen. En er ook een stadcentrum van te maken. Maar nu is het nog een beetje erbuiten. Daar bij Zuid, daar wonen voornamelijk Aziatische expats, wonen daar heel erg veel. Mm. Je hebt ook het Joodse deel een beetje, maar toeristen en zo, die komen daar niet.
Mm. Nee, maar het is natuurlijk wel... Kijk, uiteindelijk gaan we wel allemaal al naar het stadscentrum in steden. En nieuwbouw zijn we toch meestal niet zo'n fan van, geloof ik, om met z'n allen massaal naartoe te gaan als toerist. Dus ik vraag me wel af...
Nieuwbouw?
Ja, dat ga ik altijd naar het oude centrum, toch? Dus,
Rotterdam is ook helemaal nieuwbouw.
Ja, maar daar komt ook geen toerist.
Ja.
Nee?
Dan komen in Den Haag een stuk meer toeristen dan in Rotterdam. En met Amsterdam is het helemaal niet te vergelijken, maar...
Klopt. Amsterdam vinden ze juist leuk dat die huisjes net een soort van speelgoed lijken.
Ja, wij beseffen dat niet, hoe speciaal mensen die... Wij zijn ermee opgegroeid en zo, weet je. Maar die mensen vinden dat zo speciaal. Denk van, grap, het is gewoon een huis.
Ja, nou, exact.
Ja, ik hoor er allemaal podcasts over. Ja, zo leuk. Ja. Net speelgoed.
Ja, precies. Ja, je hebt toch ook wel dat Marken en zo. Dat zijn al die dorpjes bij Volendam en zo. Daar komen ook altijd hele Chinese... Ja. Bussen vol Chinezen. Die denken dat het een soort attractiepark is. En die op een gegeven moment... En dan hoor je altijd het verhaal dat ze op een gegeven moment de bewoners vragen... Hoe laat sluit het attractiepark hier? En dan ze dan zeggen, nee, ik woon hier. En dan... Maar dat is wel echt zo. Ja, dat is natuurlijk heel pittoresk, soort rare. En dat heb je in Amsterdam natuurlijk ook een beetje. Die kleine scheve huisjes allemaal. Vinden mensen toch blijkbaar heel interessant.
Ja. Maar jij bent dus niet anti-toerist of zo?
Nee, ik verdien heel veel geld aan. Dus.
Ja, maar jij woont daar niet, hè?
Mijn vrienden wonen daar. Dus mijn vader die huurt daar het hele pand. Die heeft dus onderin een sekswinkel zitten. En dan heeft hij daarboven huurt hij dus ook het hele pand. En dat verhuurt hij dan onder aan vrienden van mij die daar dus wonen. Dus ik ben daar vaak. Uit werk vaak. Of...
Heb je dan niet boetes en zo als je onderverhuurt?
Nee, dat mag. Hij heeft een huurcontract waar je mag onderverhuren.
Oh.
Okay. De last valt ook wel mee hoor. Een vriend van mij had daar een woning gekocht. Penthouse. Waar moest dat? 18 of zo volgens mij. Amerikaanse vriend. En dat hele gebouw. Iedereen die daar woonde, woonde nog een homokoppeltje eronder. Iedereen vond het gewoon prima. Want als je gewoon... Kijk, als je echt zo'n oude portiekje hebt, zeg maar, voor je deur... waar mensen op kunnen chillen met zo'n trapje en weet ik veel wat... dan ga je echt veel overlast krijgen. Dan gaan ze poepen, pissen, daar voor je deur chillen en weet ik veel wat. Mm-hmm. Maar als je zo'n moderne deur hebt, zeg maar... dan ook al is die straat fucking druk. Je hoeft je echt nergens zorgen om te maken.
Nee, ik moet zeggen, wij hebben nooit last van overlast. Ja, natuurlijk. Er is wel overlast, maar ja, god, je bent jong.
Ja.
Je doet een oordop in en je gaat liggen. Ik snap ook wel dat als je iets ouder bent, dat het allemaal iets vervelender wordt. Maar voor ons is dat...
Ja, maar dan moet je ook niet wonen op de Wallen als je ouder bent.
Dat ben ik met je eens.
Moet je gewoon je huis verkopen.
Het is alsof je in Las Vegas woont en dan zeurt van al die lichten, die toeristen. Ik denk van, ja, maar
het hele zeuren is natuurlijk sowieso heel erg doorgeslagen in Amsterdam. Hè? Want het is echt elke boom die ook maar een beetje zonlicht op mijn terras. Die moet al gekapt worden. En dan anders, nee, maar dat is mijn lievelingsboom. En dat hadden we dan met mijn ouders hadden we hier een hele discussie over in de buurt. Weet je, waar gaat het over? En dan hebben mensen hele petities over.
Omdat iedereen een
ander recht heeft op een stukje zon. En ach, weet je wel, ga lekker op de Veluwe wonen. Heb je van niemand last?
Ja, je hebt ook al gezeik over windmolens.
Maar ze hebben wel veel leverage of zo, want hun kritiek wordt wel echt serieus genomen.
Ja, maar dat is gewoon hoe het in Nederland gaat.
Op het water haten ze bijvoorbeeld de burgemeester ook, omdat zij met allemaal nieuwe regels is gekomen. Iedereen denkt dus dat het komt omdat de mensen van de grachtenpanden geklaagd hebben. Bijvoorbeeld, je mag geen muziek op de boot. Je mag sinds vorig jaar niet met meer dan 12 mensen op de boot. Oh. Dus allemaal van die rare regels zijn erbij gekomen. En ja, iedereen geeft de burgemeester de schuld van dat zij de grachtenpand-eigenaren voorttrekt. Mm. En ja.
En is dat haar schuld?
Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
Al die lachgasmensen haten haar ook.
Ja. Ja, dat is jouw wereld, bedoel je? Of,
Nee, helemaal niet. Maar ik zie altijd die video's, weet je wel. Van die...
Femke.
Ja, altijd. Tfoe, ja. Halsema.
Nee, maar...
Omdat je daar heel veel geld aan kon verdienen. Een paar
nou,
jaar
daar heb je heel veel geld aan verdiend, ja. Maar er zijn ook heel veel hersencellen mee vermorseld, geloof ik.
Hield jij van lachgas?
Nee.
Ja, ik ook niet.
Nee, als ik dan... dronk of iets, dan deed ik het wel omdat ik het een leuke avond wil hebben. Niet omdat ik 30 seconden ergens onder een bank wou liggen. Als het geval is. Dus nee,
ja, maar er is ook een verschil tussen een ballonnetje doen voor de gezelligheid met een groepje vrienden.
Een tank,
een hele tank. Ja. Ja. Toen ik erachter kwam dat het echt was gegroeid totdat mensen tanks gingen bestellen, dacht ik van what the fuck. In mijn tijd was het gewoon, kocht je een slagroomspuit, had je 20 hulzen, ging je dat met 10 man doen of zo, weet je. Mm-hmm. En dat was het. Maar nu zitten mensen urenlang
achter elkaar door.
Ja, fucking
achter het stuur.
Achter het stuur. Ja, er was toch die auto die in het water was gevallen, die in het water was gereden. En toen ging die guy op de dak van de auto zitten, terwijl die auto zinkt, ging die ballon doen op die dak van die auto. What? Heb je die nooit gezien?
Nee.
Heb je die nooit gezien? Ik ga hem even zoeken, even kijken.
Nee, dat is wel bij jij hand geloven. Dus dat lachgasverbod, kan ik maar weer iets beter in vinden.
Iedereen is boos op Femke. Doet ze wel iets goed, volgens jou?
Nee, ik ben ook geen fan van Femke.
Oh ja.
Ik vond sinds het begon allemaal voor mij een beetje met het Black Lives Matter lintje tijdens de corona bij de demonstratie.
Oh ja.
En toen ging ze bij Vert Grapperhaus ging ze eigenlijk een beetje bedelen voor support achteraf in de driehoekverhouding met de politie en met dat vond ik zo gênante vertoning, vond ik dat een action scene. Ja, ze is gewoon inderdaad wel echt heel veel bezig met verbieden, met die boterregels ook die jij net noemde. En,
ik vraag me af of een andere burgemeester dat niet zou doen, want de druk op haar is ook wel groot, denk ik, van die klagerskant, zeg maar.
Zeker, maar dan moet je dus echt een bestuurder zijn. En volgens mij, als je een goede bestuurder bent, ben je dus in staat om mensen zonder meteen alles uit handen te geven, al je kaarten weg te gooien, mensen toch tevreden te houden. Dat is volgens mij wel een
beetje Rutte. Die houdt iedereen tevreden.
Ja, nou goed. Een beetje Rutte, ja. Nou goed, je kan veel van Rutte zeggen, maar hij heeft dat natuurlijk best goed gedaan de afgelopen 12 jaar.
Het is wel een bestuurder.
Het is wel echt een bestuurder, ja. En volgens mij is Femke niet echt een bestuurder. Tenminste, die indruk krijg ik niet. Vooralsnog. Ja. Het is heel veel... En ook, weet je, ook op zo'n Koningsdag, dan het toontje wat ze aanslaat. Weet je, dan is het van... we gaan maar 2 biertjes mag je kopen per keer. Mm-hmm. En als we je met meer dan 2 biertjes aantreffen op straat tijdens Koningsdag, dan pakken we het van je af en dan word je weggestuurd.
Oh,
ja, liever, er komen 1 miljoen mensen naar de Jordaan. Je gaat helemaal niks controleren hoeveel bier mensen bij zich hebben. Je moet gewoon met een positief moet je zo'n Koningsdag ingaan. Jongens, we hebben er heel veel zin in, laten we het een leuke dag van maken of zo. Je zegt dat weer met zo'n zeurderig stemmetje dat iedereen alweer denkt, ach Femke, hou je mond dicht. En dan volgens mij loopt er alleen maar meer uit de hand. Dat gevoel krijg ik altijd bij haar.
Ja.
In dat opzicht vind ik haar gewoon geen sterk bestuurder die gewoon een beetje... Het gaat allemaal een beetje ook om hoe je, wat je uitstraalt en een beetje...
Wie zou jij wel een goede burgemeester vinden? Burgemeesters worden natuurlijk niet gekozen.
Nee, burgemeesters worden niet gekozen. En het is natuurlijk ook wel een beetje... Zoveel heb je ook niet als burgemeester, heb je ook niet in de melk te brokkelen. Je moet de politie en de veiligheid moet je doen. En je moet een beetje beoordelen of er een paar demonstraties door kunnen gaan.
Ja voor de rest... lintjes knippen vooral.
En lintjes knippen. En voor de rest zit je natuurlijk nog bij de wethouders. Zit je aan tafel. Maar goed.
Ja.
Het is natuurlijk ook niet dat je... Je kan niet hele politieke processen naar je hand zetten of zo. Dus ik vind dat moeilijk om te zeggen wie nou echt een goede burgemeester zijn. Het moet iemand met charisma zijn. Dat is alles wat ik zeg. En een beetje luchtig. En een beetje... Ik denk dat beter werkt. Maar goed.
Mm-hmm. Ja.
Dat is mijn bescheiden mening.
Oké, voordat het een hele Amsterdamse podcast wordt... Ja. Ik zou zeggen, stel je even voor eigenlijk. Ja, mensen kennen jou natuurlijk niet. Ik wel, maar ja, leeftijd, wat studeer je?
Ja, nou, ik heet dus Freek, ik ben 23 jaar, ik studeer rechten, ben bijna klaar met rechten.
Op welke unie ook alweer? UvA.
Van de UvA.
Ja, ik vind het echt een niet zo'n gezellige unie.
De UvA?
Ja, ik vind de VU beter.
Vind je de VU beter?
Ja.
Dat weet ik dan.
Ja, ik vond de VU echt een allochtone school, sorry.
Ja, het is wel een allochtone school.
Ja.
Maar daar wordt het wel gezelliger van, blijkbaar.
Ik weet niet, ik vind de setting gewoon gezelliger of zo. UvA trekt me echt nul.
Nee, UvA vond ik echt veel chiller.
Waarom vind je de UvA eigenlijk niet leuk?
Ach, omdat het een linksbolwerk is.
Oh, daarom.
Ja, ja, maar ik kom... Nee, maar het is wel, de UvA wel echt een beetje uit de hand gelopen, hoor, want daar kom je gewoon elke keer als je nu...
Je hebt toch die Laurens Buijs nu? Nee, dat is niet van rechten natuurlijk.
Ik ben erg pro-Laurens. Nee, maar...
Echt?
Ja, dat daar gaan we misschien nog wel even hebben. Nee, maar even los daarvan. Als je dus nu de UvA binnenkomt lopen in de hal, dan is er gewoon elke dag is er dus een andere soort demonstratieachtige gebeurtenis gaande. Laatst was er dus, ik zweer het je, dan kom je dus de hal binnen van het universitair, de Universiteit van Amsterdam, dus gewoon de wetenschappelijke plek van Amsterdam, kom je binnen. En dan staan er allemaal tafeltjes met kleurplaten en kleurpotloden. En er staat heel groot een doek hangt er met Draw for Diversity. En dan zijn er dus allemaal mensen, zijn kleurplaten aan het tekenen voor diversiteit.
Weet wat je, wat teken soort... je dan?
Ja, dat vroeg ik me ook af.
Hè?
Ja, dit soort dingen. En dan kom je een dag later en dan zitten er mensen op elektrische fietsen energie op te wekken om dan avocado's in een blender te doen, zodat je op een groene manier je groentesap kan drinken en zo. Het is gewoon elke dag is er weer iets anders van de linkse politieke agenda wat in de hal bij de UvA daar zo...
Dus iemand zit daar te fietsen?
En dan staat er een ander en dan kan je voor €6 kan je dan een shake kopen. Weet je, want dat moet dan heel groen. Dat is dan heel groen. Kijk, wij maken groene energie en wij.
Is eigenlijk wel vet, toch?
Maar waarom is dat erg?
Nee, nou ja, goed. Ik vind dat op zichzelf staan niet erg. Maar als je dus elke dag de UvA binnenkomt lopen en er gebeurt nooit iets wetenschappelijks. Het is altijd politiek gekleurd.
Waarom is het niet wetenschappelijk om met een fiets een elektriciteit op te wekken?
Nou, het is geen wetenschappelijk experiment. Het is een politiek statement. Ja,
maar het hoeft toch niet een experiment te zijn. Maar je doet wel iets wetenschappelijks. Ik bedoel, het is niet heel moeilijk. Het is niet heel makkelijk om een fietsgenerator aan te sluiten aan een blender of zo. Daar heb je wel bepaalde kennis voor nodig. Ik denk niet dat de meeste studenten.
Ja, volgens mij was het uitgangspunt hier niet om een soort van wetenschappelijk iets te doen.
Maar in welke universiteit, als je er binnen loopt, doen ze de hele tijd wetenschappelijke dingen dan? Want dat is toch niet iets wat ze op een universiteit doen, alleen maar in hun vrije tijd in de gangen wetenschappelijke dingen uitvoeren? Want dat is gewoon een universiteit.
Ja, de gang is een beetje verleuk.
Oké, maar goed, een politiek statement maken elke dag. Nou goed, kijk, ik wil best met jullie meegaan dat het drankjes maken met een elektrische fiets, dat op zich nog wel vet is. Dat wil ik best meegaan. Maar goed, dat je een dag later weer terugkomt en er hangen weer allemaal anti-Shell posters aan de muur en iedereen zit weer weet ik veel, met tentjes in de gang. Dat was laatst dan weer. Ik weet niet of je dat gezien hebt toen het UvA ontruimd is. Ja, nou, er zaten dus allemaal tenten, waren er weer mensen die zich daar dus de hele nacht wouden blijven kamperen, omdat ze wouden dat de universiteit al hun banden met Shell zouden verbreken.
Echt?
Wat overigens het domste is wat je kan doen, maar goed. En je komt gewoon elke keer als je binnenkomt, is daar dus gewoon een demonstratie bezig met een links doel. Ja, op een gegeven moment denk ik wel, jongens... Ja. Ik ben het met je eens, je hoeft niet alleen maar wetenschappelijke dingen in de gang te doen. Maar het zou wel leuk zijn als je af en toe iets wetenschappelijks doet, iets organiseert. Mm-hmm. Maar ze organiseren alleen maar... Je kan de iftar doen op de UvA.
Mm-hmm.
Je kan tekenen voor diversiteit op de UvA. En je kan, meelopen voor de Groene Mars. Het is gewoon, als je kijkt naar het programma van wat dingen die zij organiseren, past het allemaal in dat plaatje. Ja, en daar ben ik inmiddels wel een beetje klaar mee, denk ik,
jongens. Ja. Nooit iets rechtsigs.
Maar het hoeft niet rechts te zijn. Het is gewoon een wetenschappelijk instituut. Hou ze op met die politiek.
Maar waarom is... Ja, ik snap niet waarom het linksig is om bijvoorbeeld banden te willen verbreken met Shell. Of mee te doen aan de Groene Mars. Waarom is dat links?
Nou, omdat de links zich heel erg heeft vereenzelvigd ook met de groene lobby. Dus dat is dat hele Greenpeace. Ja, goed, de politiek zo linken aan een bepaald onderwerp is misschien lastig. Maar ik denk dat er zeker wel te zeggen is dat er een bepaalde band is tussen links en de groene lobby. Dus je hebt...
Maar waarom is het een groene lobby om banden te willen verbreken met een bedrijf die heel erg veel heeft bijgedragen aan vervuiling?
Ja, maar goed, kijk, dat is natuurlijk één manier om ernaar te kijken. Alleen Shell is natuurlijk wel het bedrijf dat op dit moment het meeste investeert van alle bedrijven, zo'n beetje wereldwijd, maar Nederland sowieso, aan de verbetering van onze CO2-uitstoot. En het is natuurlijk een plek waar heel veel geld samenkomt met heel veel kennis. Ja, als we iemand...
Hoe investeert Shell daarin dan? De grootste investeerders. Shell bouwt geen windparken, nog zonneparken.
Windparken, zonneparken is een hele inefficiënte manier om groene energie op te...
Waarom?
Omdat het op dit moment staan we helemaal vol met wind- en zonne-energie in Nederland.
Ja, het is een goedkoopste vorm van energie, toch?
Ja, maar het is maar 4% volgens mij nog van de hele energie.
Ja, omdat het al aan het groeien is, maar het is de goedkoopste vorm van energie. Dus waarom is het inefficiënt?
Nou, omdat je heel veel plek kwijt bent voor heel weinig energie. Dus
nee, want als je 30.000 windmolens op de Noordzee zet, dan ben je niet heel veel plek kwijt of zo.
Nou, je valt natuurlijk wel, dan ben je toch heel veel plek in de Noordzee kwijt.
Ja, maar de plek waar je niks mee deed, zeg maar.
Ja, het is ten eerste daar ook niet goed voor de natuur om daar windmolens te bouwen. Ten tweede is het natuurlijk heel makkelijk voor andere landen.
Maar is het beter voor de natuur als je in plaats van die 300 gigawatt die je daar produceert, dat je dat met fossiele brandstoffen produceert? Is het dan beter voor de natuur?
Kernenergie.
Je gaat geen 300 gigawatt kernenergie produceren in minder dan zeg maar een aantal locaties waar kerncentrales gebouwd kunnen worden. Het moet bij een grote waterbody zijn, zeg maar. Dus er zijn vrij weinig locaties waar je kernenergie kan bouwen. Maar we kunnen ook kernenergie bouwen en windmolens, zeg maar. Het hoeft niet gelijk...
Windmolens zijn dus niet per se heel goed voor het milieu ook.
Waarom? Waarom zijn windmolens niet goed voor het milieu?
Denk bijvoorbeeld aan, weet je wat ze doen met die met de wieken van een windmolen bijvoorbeeld?
Nou?
De wieken van een windmolen moeten om de 10 jaar vervangen worden. Mm-hmm. En die stoppen ze vervolgens gewoon in de grond.
Ja, maar waarom?
Waarom?
Ja. Waarom stoppen ze in de grond?
Ja, omdat het dat afval is en we weten niet wat we ermee moeten.
Ja, en waar zijn windmolenwieken van gemaakt?
Kobalt.
Nee, windmolenwieken zijn van glasvezel gemaakt. Kobalt zit in elektrische auto-accu's. Dat zit niet in de windmolenwieken.
Nee, zonnepanelen is even kobalt gemaakt, sorry.
Ja. Ja. Nee, zonnepanelen worden ook niet van kobalt gemaakt. Lithium-ion-accu's worden van kobalt gemaakt. Maar windmolenwieken zijn gemaakt van glasvezel. Net zoals alle boten in de wereld. Net zoals de meeste autochassis in de wereld. En die kunnen inderdaad niet gerecycled worden. Net zoals alles wat we in de wereld van glasvezel maken. Maar het mooie hieraan is dus dat... Als je van glasvezel een boot maakt, of een auto maakt, of whatever maakt, woningen kun je van glasvezel maken, dan is het geen probleem dat we dat niet kunnen recyclen. Dat gaat allemaal al decennia lang, al bijna, hoe lang bestaat glasvezel? 70 jaar of zo. Wordt het gewoon begraven. Maar bij windmolens is het opeens een probleem. En hoe komt dat? Hoe komt het dat het bij windmolens opeens die glasvezel wel een probleem is?
Omdat windmolens niet effectief zijn, omdat we er niks...
Nee, maar waarom? Maar hoe zijn boten wel effectief dan?
Die zorgen voor een enorme welvaart wereldwijd.
Nee, zonnepanelen, windmolens zorgen voor letterlijk groene energie.
Ja, maar heel weinig.
Is er, hoe is dat weinig? Hoe is 300 gigawatt weinig energie?
Nou, je gaat daarmee het klimaatprobleem nooit oplossen.
Jawel, want we gaan tegen 2050 gaan. Dan gaan we zo'n 30% van de energie van Nederland uit windmolens halen. Dat is gewoon, dat staat al vast. Die investeringen zijn al gezet. Nou ja, we gaan gigantische windparken bouwen. Vast.
Ja, dat is het plan, maar volgens nog... Is dat ontzettend moeilijk om te realiseren? Is
nee, maar die windmolens gaan
dan
gebouwd
dan bouw je dus
worden.
De hele Noordzee helemaal vol. Plus
nee, niet de hele Noordzee. Een heel klein stuk. Weet je hoe groot de Noordzee is? Echt een heel klein stuk. Wat betekent de hele Noordzee? Als je de hele Noordzee zou volbouwen met windmolens, zou je heel Europa van windenergie... Oké, dus niet de hele... Dus dit bedoel ik ook. Want kijk, het is niet dat al deze dingen een links ding zijn, maar het is... Dat jij eigenlijk een soort van rechtse bias hebt, waarbij glasvezel in windmolenwieken de meest efficiënte manier om glasvezel te gebruiken, want het zorgt voor groene energieproductie, daar heb je kritiek op. Terwijl letterlijk 99% van de glasvezel in de wereld wordt geproduceerd voor dingen zoals boten en auto's en woningen en dat soort dingen. En dan is het opeens geen probleem. En dat duidt dus juist op een hele rechtse bias. Want dit is een heel bekend misconceptie in de rechtse wereld. Dat is ook van windmolens maken vogels dood en zo. Is ook allemaal onzin. Maar het is gewoon iets wat dan gevoerd is via het internet. Van oh ja, het is heel slecht voor de natuur, want het kan niet gerecycled worden. Maar het is maar 1% van de glasvezel in de wereld die gebruikt wordt voor windmolens. Dus waar blijft die inefficiëntie? Want vooralsnog is het letterlijk de efficiëntste vorm van elektriciteitsproductie.
Nee, dat is kernenergie.
Nee, dat is kernenergie helemaal niet. Want want voor kernenergie moet jij 35 jaar moet jij bouwen.
En dan heb je oneindig veel energie zo'n beetje.
Nee, je hebt niet oneindig. Waarom is kernenergie een van de duurste vormen van energie?
Omdat het heel moeilijk is om te bouwen.
Oké, maar wil jij hogere energieprijs of lagere energieprijs?
Lagere energieprijs.
Dus je wilt goedkoop energie, toch? Je wilt windmolens en zonnepanelen.
Is uiteindelijk wordt het goedkoper?
Nee, dat wordt het niet. In Amerika is kernenergie... Kijk naar Frankrijk.
Frankrijk heeft de goedkoopste energierekening van Europa.
Voor die mensen zelf. Maar als wij windmolens en zonnepanelen hadden voor het grootste deel, dan hadden wij het goedkoper.
Maar je kan dus nooit met windmolens en zonnepanelen de hele energievoorziening voorzien.
Nee, inderdaad kan dat niet.
Dus maar je moet naar een andere
oplossing zoeken. Maar ik zei ook grootste deel. Ik zei niet volledig. Maar voor het grootste deel...
Maar hij zegt 4% van de energie.
Nee, dat is nu. Dat is op dit moment.
Oh ja. Dus maar je kan als een groot deel van de behoefte wel
als
met...
de grote windparken in de Noordzee, als die
opengaan... Je had het net over 30%, toch?
Ja, 2050.
En waar ga je er over 70% van aanhalen dan?
Zonnepanelen, hebben we zonneparken en we gaan ook kerncentrales bouwen in Nederland. Daar is nu goedkeuring voor gegeven, toch?
Oké, maar de groene lobby is heel erg tegen kernenergie.
Ja, ik ben ook tegen de groene lobby's feit dat ze tegen kernenergie zijn. Dat 100%. Ik wil ook kernenergie.
Hij zegt gewoon combinatie.
Maar het probleem is dat rechts altijd zegt van nee, kijk, zonnepanelen en windmolens, dat is een links iets. En omdat links geen kernenergie wilt, gaan we dan volledig focussen op kernenergie. Maar moet beide gebruiken. Want je kan een land ook niet alleen op kernenergie laten draaien.
Nee, je moet inderdaad wel backups hebben voor kernenergie. Dat ben ik met je eens. Maar goed, kijk, wat ik wel vind, is dat het... Ik vind het wel een ontzettende horizonvervuiling.
Hoe is dat? In de Noordzee heb je geen horizonvervuiling. Ik bedoel, ik woon
er staan ook heel veel windmolens op het land. Dus niet alleen maar...
Ja, prima. Maar dan als we de Noordzee volbouwen, dan staan ze niet meer op het land. Dus waarom zou je tegen windmolens op de Noordzee zijn?
Omdat het daar toch ook vervuiling is van je horizon.
Hoe heb je, waar zie jij de windmolens? Ik ben dagelijks op het strand. Als je heel goed kijkt naar de horizon, kun je een paar windmolens zien soms. Ik vind, wat ik horizonvervuiling vind, is bijvoorbeeld smog. Dat vind ik horizonvervuiling. Het feit dat overal, dat er letterlijk rook in de stad is, in de lucht. Het feit dat ik niet ver kan kijken. Het feit dat tijdens zonsondergang de lucht geel kleurt, omdat er fucking veel rook in de lucht zit. Dat vind ik veel meer horizonvervuiling dan een windmolen die gewoon rondjes draait en groene energie
produceert. Oké, op het land dan, die windparken op zee, die hebben volgens mij nog wel weer andere haken en ogen.
Wat dan?
Dat het nogal makkelijk is om te saboteren voor andere landen.
Ja, maar een kerncentrale is veel, veel makkelijker om te saboteren.
Hoe kan je dat saboteren dan?
Als je een kerncentrale saboteert, dan krijg je een nuclear meltdown. Dan heb je letterlijk een nuclear meltdown en dan ben je de lul. Ja. Dus wat je bij een windmolenpark kan doen, is of je kan alle windmolens saboteren door daar bommen op laten vallen of whatever, of je knipt de kabel door. Een doorgeknipte kabel is geen ramp. Je hebt een hele lange tijd geen elektriciteit. Fix dat, heb je weer elektriciteit. Maar een kerncentrale, als je die aanvalt, daarom is dat geen argument voor als je voor kerncentrales bent. Want het meest kwetsbare in een land is ten alle tijde de kerncentrale. Want het is een atoombom. Het is een atoombom die je onder controle houdt om er energie van te produceren.
Ja, maar de voorwaarden voor het bouwen van de kerncentrale zijn wel zo aangescherpt in Nederland qua veiligheid en zo, dat wel...
Ja, maar in tijden van oorlog, want dat is ook zo, want sabotage is in tijden van oorlog, dan ben je bang van oké, dan zijn we afhankelijk van windmolens en dat. En je ziet nu Oekraïne, de grootste probleem daar op dit moment is het feit dat die nucleaire centrale daarop ontploffen staat, zeg maar. Dus in tijden van oorlog heb je niks aan al die beveiliging en dat soort dingen. En dat is dus het nadeel van die... Ik ben 100% voor kernenergie, maar het is geen oplossing. En je moet het tezamen gebruiken. Kernenergie gaat gewoon jouw buffer zijn voor geregelde stroom voor een lange tijd. En verder heb je gewoon batterijen wat je gaat gebruiken om je groene energie op te slaan. En that's it. Meer heb je niet nodig. Maar het is niet die of die. Het is gewoon een combinatie daarvan. En dat is het jammere eraan, want er wordt juist op deze manier politiek in een niet-politisch systeem gezet. Want er is niks politisch aan zonnepanelen of windmolens. Helemaal niks. Maar in het politieke debat... Waarom? Waarom zijn zonnepanelen of windmolens links?
Omdat er dus een hele groene lobby achter zit die daar wel gewoon die dat heel erg pushen.
Dus fossiele brandstoffen zijn dan rechts?
Er zijn... Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar ik zeg, er is een hele grote geldstroom gaande. Mensen die heel veel geld hebben geïnvesteerd in groene energie in de vorm van zonnepanelen en windmolens. En die mensen die willen willen natuurlijk hun geld daar ook terug uithalen.
Ja, het is een van de beste investeringen die je kan doen, ja.
Nou ja... Als kernenergie het op een gegeven moment over gaat nemen, niet natuurlijk.
Nee, dat kan dus niet. Want kernenergie is een van de duurste vormen van energie. Dus uiteindelijk
niet
duurt het veel langer.
Als je het gebouwd hebt.
Ja, maar je moet 35 jaar bouwen aan de kerncentrale.
Dan 35 jaar investeren en heb je daarna toch heel veel energie.
Dat is niet heel veel energie. Je zou in Nederland...
Weet je waarom er namelijk niet wordt geïnvesteerd in kernenergie?
Ja.
Nou?
Omdat het heel veel geld kost?
Nee. Omdat de overheid er geen duidelijkheid in geeft of dat voor de toekomst een plan is om te... Iedereen wil geld wil investeren in kernenergie, omdat ze weten dat het heel veel energie oplevert en dat het een grote investering
dat
is.
Dat is niet waar. Waarom? Oké, maar je hebt het over de overheid in Nederland. Waarom wordt er over de hele wereld minder kerncentrales gebouwd? Is er iets mis met al die overheden?
Dus
mensen willen geen geld verdienen.
Nee, er is dus een hele angst gecreëerd sinds Tsjernobyl, maar ook sinds die ramp in Japan. Is een hele angstcultuur gecreëerd, mede ook door de groene lobby, die daar dus heel erg op aansturen. Ik kan je de fake news artikelen van die lobby, kan ik je toesturen.
Ik weet dat.
Ja, dus een hele anti-kerncentrale sympathie is in deze maatschappij omhoog gebracht. Nou, dat is vooral door mensen die de groene lobby...
Ja, maar dat ontken ik ook niet.
Dat vereenzelvig ik dan met links. Maar goed, dat hoeft van mij niet eens per se. En dat zorgt ervoor dat mensen, dat overheden dus sceptisch zijn over kernenergie, waardoor er dus weinig ruimte is om veel te investeren in kernenergie, omdat je misschien al je geld niet terugkrijgt.
Ja, nee, maar dat ontken ik ook niet. Maar het hele idee dat je veel geld kan verdienen aan kerncentrales is gewoon absoluut niet waar. Je kan letterlijk alle financiële studies erop nakijken. Het kost ontzettend veel geld om te investeren in een kerncentrale met niet eens zekerheid. Uiteindelijk, omdat het een project is die 35 jaar duurt, heb je vrij weinig zekerheid. Op dit moment zijn de beste projecten, waardoor zelfs rechtse partijen investeren in zonnepanelen en windmolens, omdat je enorm snel je geld kan terugverdienen. Als er veel meer geld te halen viel in kernenergie dan zonnepanelen of windmolens, dan hadden grote bedrijven wel een manier gevonden om dat gewoon... Want grote bedrijven geven geen reet om risico of wat de overheid vindt of weet ik veel wat. Als er veel geld aan verdiend vriend kon worden, dan was er een manier gevonden. Maar je kan letterlijk alle financiële analyses erop nakijken. De reden waarom kernenergie zo duur is, een van de duurste energievormen is, is omdat het heel veel kost, waardoor je de prijs ook heel hoog moet gooien, zodat het rendabel wordt voor de investeerders.
Maar het is toch uiteindelijk rendabel?
Zodat ze hun geld eruit kunnen halen, precies. En vervolgens loop je tegen het volgende probleem. Als jij dan na 10, 15, 20 jaar je geld hebt terugverdiend, de gemiddelde levensduur van een kerncentrale is 30 jaar. Na 30 jaar moet je hem sluiten. En dat is het hele irritante aan die hele discussie de hele tijd. Want uiteindelijk
is de leeftijd 30 jaar van de kerncentrale?
Ja, de gemiddelde leeftijd van de kerncentrale is 30 jaar. Langer dan 30 jaar. Want na een tijdje, je krijgt dus cracks in de reactormuren. En reactormuren zijn gewoon heel moeilijk te repareren. En tuurlijk, ik wil ook heel graag dat er enorm veel geld wordt geïnvesteerd in kernenergie, zodat we nieuwe technologieën kunnen ontwikkelen die het makkelijker maken of goedkoper en whatever. Daar mist heel veel funding. Alleen om dan daarop in te zetten om onze klimaatcrisis te redden, dat is wishful thinking, want je weet niet wat er gaat komen. Volgens datzelfde argument kan ik dan zeggen van hé, laten we dat geld gewoon in lithiumbatterijen stoppen, nieuwe batterijtechniek, nee, dan hebben we helemaal geen kerncentrales nodig, slaan we het energie gewoon op, voor in de nacht, weet je, dan kan je dat ook zeggen. Dus dat is dan wishful thinking voor in de toekomst, want we hebben geen zekerheid dat die dingen goedkoper gaan worden of sneller gaan worden.
Maar Arjen Lubach en zo, die zijn heel erg pro.
Ja, ik ben ook pro. Maar het is geen golden bullet of zo. Het gaat ons niet redden, het is in combinatie met. Ik wil 100% nucleaire centrales in Nederland, maar dat gaat ons alleen redden in combinaties met windmolenparken en zonneparken. Want die twee heb je gewoon nodig. En die windmolen en zonneparken, die kun je niet weglaten uit de equation. Die kernreactor wel. Als batterijtechnologie opeens exponentieel improved, kunnen we kernreactor gewoon weglaten. Kunnen we gewoon al die extra energie opslaan. Dan zijn we gewoon binnen.
Maar alleen, voor mij is dat echt niet realistisch op dit moment.
Nee, ja, op dit moment zijn kerncentrales dus ook goedkope en goed werkende kerncentrales zijn dus ook niet realistisch. En er zijn heel weinig locaties in Nederland waar je ze kan neerzetten. Voornamelijk in het zuiden van Nederland.
Volgens mij is het echt zo dat dat wel zo is, dat dat wel mogelijk is. Alleen omdat de overheid ten eerste daar niet in subsidieert. En ten tweede omdat de overheid de groene energievormen wel heel erg subsidieert.
Ja, maar omdat
ze geen zekerheid geven over de toekomst van kerncentrales, ja, is dat de reden dat er niet in geïnvesteerd
wordt. Omdat dat al een technologie is die al klaar is. Dus je kan nu gewoon windmolens bestellen en zonnepanelen bestellen en dan gewoon die over 1 jaar operationeel hebben. En het is gewoon een hele safe bet, zeg maar. Je investeert een jaar later, twee jaar later.
Wordt heel veel gesubsidieerd, hè?
Ja, 100%. Maar omdat het een safe bet is, wordt het gesubsidieerd. Waarom subsidieert de boeren, waarom subsidieer je mais of aardappelen of weet ik veel, omdat het heel makkelijk te groeien is in een bepaald land. En omdat zonnepanelen en windmolens heel, heel snel zichzelf terugverdienen.
Nee, maar het subsidiëren van die groene energie is wel een politieke keuze ook.
Oh ja, natuurlijk. Maar het is, wat wil je anders subsidiëren?
Energie bijvoorbeeld.
Ja, maar daar is dat geld er dus niet voor. Er zijn geen hele grote partijen die dat willen doen. Kijk, nu in Turkije wordt er bijvoorbeeld een kerncentrale gebouwd in het zuiden van Turkije. En dat doen ze dan met een systeem waarbij een ander land het ownt en operate, zeg maar. Rusland gaat het dan bouwen en operate en dan verkoopt het de stroom door en dat soort dingen. Die constructies bestaan ook. En als er landen gaan zijn, zoals Frankrijk of whatever, die heel erg goed zijn in die technologie, kunnen ze dat gewoon doen. Dan kunnen ze gewoon in een land komen en zeggen van, hé, luister, het werkt bij ons al tegen jaar zo goed. We gaan het ook hier implementeren. Als je het kan bewijzen, dan kan het gewoon. Maar jouw stroomprijs moet dan wel lager liggen dan zonnepanelen en windmolens. En vooralsnog zit er geen stop in de daling van die prijs. En nucleaire prijs is hier. Dus je moet heel veel inhalen. Dus vanuit een investmentperspectief is het gewoon logischer om te investeren in zonnepanelen en windmolens. Want al die investeerders, het boeit het ook niet of het de klimaat redt of weet ik wat. Het gaat uiteindelijk om geld. Je wilt gewoon je geld terugverdienen uiteindelijk. Vandaar dat de rechtse partijen ook, zeg maar, investeren in die technologieën. Want het is gewoon een investment uiteindelijk. Maar bij kerncentrales heb je die zekerheid niet. Niemand wil 35 jaar wachten op zijn geld. Dat wil echt letterlijk niemand doen. Alleen overheden zouden dat kunnen doen. En ja, dat geld is er dan ook niet vanuit overheden om dat helemaal op te zetten. Of die expertise eigenlijk. Die nucleaire expertise is lang verloren gaan uit Nederland. Als het moet gedaan worden, dan gaat het vanuit Frankrijk of andere landen komen. Misschien kan Vattenfall iets voor ons betekenen. Noorwegen heeft er ook wel wat ervaring mee. Maar wij zelf gaan het niet doen. En daarom, ja, we kunnen er nu aan bestellen voor. We beginnen nu met bouwen. Ja, tegen 2050 hebben we hem nog niet klaar.
Maar goed, los hiervan, dan gaat het nog even over Shell en over de verbanden die de UvA moet verbreken met Shell. Ja. Dat is natuurlijk onzin, vind ik. Omdat UvA inderdaad al bijgedragen heeft aan vervuiling. Maar UvA nu ook, vervuiling. Maar de Shell ook natuurlijk op dit moment heel veel geld investeert in wel groene energie en manieren om bijvoorbeeld CO2 weg te stoppen. Ja. Plekken waar het niet schadelijk is, etc. Ja, en als je toch wel mensen nodig hebt waar zoveel geld en expertise samenkomt, zoals Shell, dan denk ik dat het heel stom is om als wetenschappelijk centrum je banden daarmee te verbreken. Nou goed, en deze mensen die
zijn dus tegen kernenergie, tegen Shell en dus tegen alle banden met Shell. En zijn dus alleen maar voor groene energie. En die zitten dan in de hal bij UvA. Dus ja,
ja.
Nou goed, dat vind ik dan...
Nou, maar weet je ook of al die mensen tegen kernenergie zijn? Ja, dat, of is het gewoon aanname?
Nou goed, dat weet ik eigenlijk wel zeker, ja.
Ja, want het is wel zo dat
Het zijn ook allemaal mensen die geleerd zijn. Bijvoorbeeld Extinction Rebellion. En ik weet wel dat Extinction Rebellion tegen...
Ja, het is voornamelijk Greenpeace die heel erg anti... Want zij zijn het begonnen ook, toch? Met hun propaganda dat het...
Ja, Greenpeace is daar inderdaad een grote speler. Maar ook Milieudefensie heeft zich echt nooit hard gemaakt voor kernenergie, hoor. Zeker niet.
Ja.
Dus ja, dus luister, ik volg je verhaal op zich wel. En ik het financiële verhaal met hoeveel geld het voor kernenergie kost. En hoeveel geld het... En de investering. Ik dacht... Maar goed, ik weet het dus niet zeker. Ik kan het ook zeker niet met cijfers onderbouwen dat je kerncentrales, dat vooral de investments daarin niet plaatsvinden vanwege de onzekerheid die door de overheid gecreëerd wordt. Maar goed, het zou best kunnen dat wat jij zegt klopt en dat groene energie op dit moment gewoon veel veiliger is überhaupt om in te investeren. Dat zou best kunnen.
Ja.
Maar goed, mijn punt is ook niet zozeer, en op zich heb je daar ook wel een punt in, echt zo tegen zonnepanelen, tegen windmolens. Kijk, ik ben alleen een beetje tegen dat ze op het land worden gezet. En omdat ik dat gewoon lelijk vind. Maar goed, aan de andere kant, inderdaad, als dat ons kan helpen in dit probleem, dan ben ik daar echt niet per se tegen.
Ja.
Ik vind alleen gewoon de tegenstand die vanuit die hoek vaak komt tegen kernenergie.
Mm-hmm.
En ook tegen bijvoorbeeld Shell en zo. Maar ik vind dat een irrationele... Ik bedoel, natuurlijk is Shell geen helden of zo op klimaatfront. Maar die hebben we echt wel nodig uiteindelijk om dit op te lossen. En we kunnen ook niet af van Shell. Want wie gaat anders zorgen dat wij kunnen douchen overal bijvoorbeeld. En gewoon die irrationele tegenstand tegen die twee elementen vind ik dan gecombineerd met het feit dat toch wel die groene energiebronnen weinig energie opleveren ten opzichte van andere energiebronnen, vind ik dat dan irrationeel en vind ik dat dan wel vervelende mensen die daar in die hol zitten bij de UvA. Ja. Dat is eigenlijk mijn punt.
Ja.
Goed, ik snap wat je zegt en ik ben het op zich ook wel met je eens dat er inderdaad meteen weer zo'n politiek ding van gemaakt wordt en ik doe dat inderdaad ook wel een beetje.
Ja, want ik vind het heel jammer dat zonnepanelen en windmolens dan opeens links en links van. Het is gewoon technologie. Het is alsof je een telefoon links
noemt. Het is wetenschap.
Ja, het is letterlijk technologie. En het is... Ik vind dat hele mooie technologie. Het is gewoon van, wow, je zet een plaat op je dak, nul onderhoud en het produceert gratis stroom. Ik vind dat hele mooie technologie. En dat dan, weet je, wegzetten en zo, dat vind ik altijd jammer.
Ja,
en het, door de jaren heen hoor ik nu ook, ik maak nu op het internet veel meer zonnepanelen en windmolen haat mee dan kernenergie haat. Ik zie tegenwoordig heel weinig misinformatie over kernenergie. Dat is echt iets van de 80's of zo. Wat nog eens blijven hangen in die oude generatie. Maar over windmolens en zonnepanelen lees je de meest gestoorde dingen. En dan denk ik van, kijk, bij kernenergie snap ik het nog. Weet je, oké, Chernobyl, je bent bang gemaakt. Het is allemaal irrationeel. Maar je bent gewoon bang gemaakt, is te begrijpen. Maar zonnepanelen en windmolens, ja, het is echt gestoord om daar... ook maar kritiek op te hebben van, ja, dat moeten we niet doen. Want natuurlijk, we moeten het doen, maar wat ook erbij. We moeten ook dingen erbij doen. En dat moet uiteindelijk de discussie zijn. Van oké, we hebben dingen erbij nodig. Kan batterij zijn, kan kernenergie zijn. Is allemaal prima, we hebben allebei nodig.
Want het is sowieso geen optie om op deze manier door te gaan.
Nee, dat is sowieso geen optie, nee.
En dat is nou eenmaal de technologie die...
Het is zelfs geen optie, zelfs als klimaatverandering niet zou bestaan, zou het nog steeds geen optie zijn, want het is allemaal veel efficiënter en schoner. Het is gewoon veel efficiënter en schoner.
Je wil sowieso je lucht schoon. Of we ernaar denken.
Los van de klimaatverandering.
Of de wereld eraan gaat of niet.
Ja, frisse lucht is gewoon fucking chill. En ja, dat willen we gewoon.
Mm. En fossiele brandstoffen ben je ook continu afhankelijk van Saudi-Arabië. Dit, dat.
Ja, ja. Dat Rusland. Ook. Ja.
Ja.
Maar goed.
Maar je zei iets over Shell. Zorg ervoor dat we overal kunnen douchen. Waarom Shell?
Ah ja.
Ik snap dat niet. Oh, omdat ze gas leveren voor warm water en zo. Oh, ja. Oké.
Okay. Dan moet ik zo zeggen, het argument wat altijd gemaakt wordt is van... maar kijk, zoveel Shell die stoot zoveel uit.
Mm-hmm.
Ja, oké, maar goed, wie kan op dit moment...
Ja, wij stoten zoveel uit.
Ja, wie kan op dit moment zoveel gas leveren aan de hele bevolking... zodat de hele bevolking kan doen wat we nu doen tegen minder CO2? Nou, ik ken geen partij die dat kan, dus dan vind ik dat argument niet... Ja, dan moeten wij met z'n allen minder gaan verbruiken. Of we moeten zorgen dat ons verbruik gereduceerd kan worden door groene en...
Ja, en je moet het ook voor iedereen willen, want dan heb je van die mensen die dan misschien wel links zijn... en dan hebben ze zonnepanelen op het dak en dan hebben ze in principe in de zomer ongelimiteerd warm water... en weet ik veel wat, lekker jacuzzi in de tuin gratis en weet ik veel wat allemaal. En die denken dan van, oh kijk, het kan wel... Je kan wel van het gas af en zonder fossiele brandstof. Ja, het kan als je rijk bent.
Ja, precies.
Weet je? Maar... Dus eigenlijk moet je juist willen, in plaats van oh, het kan wel en we zijn tegen ding, moet je juist strijden voor die prijs omlaag krijgen, zodat iedereen van die dingen mee kan genieten.
Want we gaan ook in andere werelddelen gaan we echt nog wel juist een rise zien natuurlijk in verbruik.
Ja, en daarom, en je wilt dat ze dat skippen. Je wilt, kijk, net zoals in Afrika hebben ze landlines, zeg, vaste telefonie, hebben ze gewoon geskipt. Zijn ze gelijk overgegaan op zaktelefonie. En dat bespaarde heel veel infrastructuur. Je hoeft er geen telefoonlijnen te trekken en dat soort dingen. Dus als wij de technologie goed genoeg krijgen en goed genoeg uitvoeren, dat het bewezen is, dan kunnen we ook zeggen van, hey, jullie zijn up and coming. Fuck die callcentrale hier. Dit is beter, het werkt beter, het is schoner, het is goedkoper. Precies. Dan kun je ze alternatief.
En dan kunnen zij die groei kunnen zij dan inderdaad gewoon maken door dingen die wel werken. In plaats van dat ze daar, ja. Maar bijvoorbeeld de vleesindustrie is echt zo'n industrie waar we hier dus willen minderen. Maar wat gewoon in andere werelddelen gewoon echt nog exponentieel gaat stijgen. En dat weet je gewoon.
Want en daar een goed alternatief voor vinden, dat gaat heel moeilijk zijn.
Kweekvlees is niet echt op dit moment up and coming of
nee, zo. Nee, dat gaat ook. Maar ik denk ook dat kweekvlees nooit tegen de prijs gaat kunnen tippen van wat wij nu voor vlees betalen. Nee. Dat is echt,
dan worden het Beyond Burgers.
Nee, volgens mij is dat ook nog echt wel. Ik moet zeggen, ik ben op dit vlak ook niet. Ja, ik studeer gewoon recht. Ik weet niet wat jij gestudeerd hebt, maar ik vind
moleculaire biologie, ja. Ja, kijk, je groeit gewoon cellen, in principe. Je groeit gewoon vleescellen. En wij groeien altijd cellen in het lab, maar wij groeien cellen in een petrischaaltje die je dan net met een microscoop kan zien. Maar nu moet je zoveel... Je moet een hamburger groeien, cel bij cel, zeg maar. En ik had ooit een berekening gemaakt. Die cellen groeien in vloeistof. En meestal gebruik je voor die vloeistof FBS. Dat is Vitaal Bovine Serum. Dat is het serum van een pasgeboren koetje. Heel zielig. Dat groeien dan in die serum, want daar zit alles in wat het nodig heeft. Ja. Maar dat kost €5000 de liter. En ik had dus ooit een berekening gemaakt van, stel je voor, we vinden een alternatief voor dat serum. En dat is AA of zo. Ik nam gewoon een goedkope vloeistof. En dan zou de prijs per burger nog steeds 2 keer zo duur zijn als dat het nu is. Want vlees is gewoon gestoord goedkoop eigenlijk, best wel, weet je. Vergeleken met als je dat dier zelf zou moeten jagen en slachten en bereiden. Weet je wat? Dat arbeid dat erin zit, als je daar een soort van uurprijs aan zou koppelen, dan hoort best wel veel geld te kosten. Maar omdat we het geïndustrialiseerd hebben, zijn we gewoon gewend geraakt aan die prijs. En tegen die prijs opboksen is heel lastig.
Ja.
Is heel lastig.
Nou, op het gebied van genetische modificatie zijn ze volgens mij wel van planten en zo.
Ja, ik had dus altijd het idee van in plaats van... Kijk, want het probleem van kweekvlees is, je probeert vlees buiten het lichaam te kweken. En je moet ook antibiotica gebruiken, want het is gewoon vlees. Het kan rotten. In een lichaam heb je gewoon een immuunsysteem die ervoor zorgt dat alles gezond is en zo. Maar het is zielig, want het is in een lichaam en weet ik wat uitstoot. Maar ik dacht gewoon van, je moet koeien genetisch modificeren, zodat ze hersendood geboren worden.
Oh ja.
Ja, dan stop je gewoon een buis in die bek zo. En dan daar pomp je dat voedsel in.
Is ook niet
en dan,
zielig.
En dan groei je... Ja, het ziet er zielig uit. Maar in principe zit er niks in de hersenen, weet je. Je ziet allemaal liggende koeien zo.
Dan heb je het ethische weg.
Ja, eigenlijk leven ze. Dan hou je alleen de delen in het brein die zeg maar...
Maar is dat op zichzelf staan niet al onethisch? Dat is misschien een beetje
de vraag. Ja. Ja, het ziet er gewoon heel dystopisch
dan
uit.
Dan heb je de koe... Nee, niet uitgeroeid. Nee, want je hebt nog
koeien. Hij is er nog, maar de koe als bewustzijn bestaat niet meer.
Ze zijn hem eigenlijk wel uitgeroeid.
Ja.
Je hebt de koe dan wel uitgeroeid, zou ik
kunnen
zeggen.
Ja.
Maar de universiteit moet dus gewoon de banden met Shell blijven houden.
Eigenlijk hebben we dat wel keihard nodig, hoor, jongens. Als we het echt willen gaan oplossen, dan moet je dat soort enorme... Waar zoveel kennis en geld zit. Hoe willen we het anders? Hoe willen we anders het uit gaan rollen?
Want wat
dan?
Doet de Unie met Shell eigenlijk?
Onderzoek.
Ja, onderzoek doen.
Maar goed, ik zie de Shell echt weinig dingen doen, hoor. Met hoeveel geld zij hebben, zie ik ze echt heel weinig progress maken.
Ja, ik weet dat ze het meeste geld investeren in heel Nederland in...
Waterstof zijn ze ook mee bezig. Maar dat vind ik echt een dom idee ook.
Waterstof?
Ja.
Waarom?
Waterstof is heel... Ja, waterstof is gewoon eng. Waterstof is echt heel gevaarlijk. Waterstof is het tweede, is het periodiek stelsel der element is. Waterstof de tweede, zeg maar. Dus het is heel klein. Dus normale gasbuizen die we in huizen hebben, als je daar waterstof door zou pompen, zou het gewoon, alsof het een vergiet is, zou het er gewoon uitgaan zo. Het is een heel klein atoom, dus het is heel moeilijk om het in stand te houden. En het is een van de gassen die het makkelijkst explodeert. Dus meestal met een gas heb je echt bepaalde hoeveelheid gas, bepaalde hoeveelheid zuurstof nodig en dan pas explodeert het. Maar bij waterstof is die range echt heel groot. Dus het kan heel snel exploderen.
Maar Shell is niet dom. Ze doen het met een reden.
Nee, maar Shell zoekt naar alternatieven waarbij ze hun infrastructuur kunnen behouden.
Precies.
Dus zodat je nog een fysieke iets hebt wat je kan vervoeren. Dus dan ga je gewoon normale gas ga je dan vervangen met waterstof bijvoorbeeld. En je benzine ga je dan vervangen. Ga je CO2 opnemen uit de lucht. Verander je dat in een soort brandstof. En dan verkoop je dat door. Maar dan kan je je eigen infrastructuur behouden.
Ja.
Maar dat zorgt er wel ook voor dat je minder creatief kan zijn in je... In je ontwikkelingen en zo. Want het moet wel passen binnen het plaatje van het bedrijf. Dus Shell zou nooit volledig inzetten op windmolens of zonnepanelen of zo. Want hun bedrijf is helemaal niet daarop gericht. Dus het moet echt een petrochemisch oplossing zijn. Dus of waterstof of biobrandstoffen of weet ik veel wat. Daar zijn ze naar op zoek. En ja, ik zie dat gewoon meer als limitatie. Want het zijn voornamelijk de nieuwere partijen die komen met ontwikkelingen daarin. En China loopt mijlen ver voor op zonnepanelen en windmolens. Dus die hebben het wel goed gedaan qua investeringen. Maar Europa zou wel een beetje mogen opschieten daarmee ook, zeg maar. We lopen daar echt mee achter. Batterijtechnologie, zonnepaneeltechnologie lopen we echt, echt mee achter. Importeren we allemaal uit China. Alles wat we hier nu plaatsen komt allemaal uit China. Wij maken hun rijk gewoon in principe.
Want die technologie hebben wij niet of zo?
Nee, we hebben die industrie hier niet. Het is gewoon, daar heb je en veel meer knappe koppen, zeg maar. Als je ze hier hebt, gaan ze ook naar het buitenland over het algemeen. Want er zijn geen grote bedrijven in Europa die aan dat soort dingen doen. Je kan wel als onderzoeker in een universiteit werken of zo. En er zijn een paar kleine start-ups in Nederland die nieuwe batterijtechnologie uitproberen. Maar ja, China loopt daar echt mijlen ver voorop. Mm. Zij hebben daar echt heel veel op ingezet natuurlijk. Maar ja, ik weet niet of wij ze ooit gaan kunnen inhalen op dat
vlak. En hoe kijk je naar biologische landbouw dan bijvoorbeeld?
Biologische landbouw? Ik vind dat een beetje onzin, zeg maar.
Ja,
biologische landbouw. Het betekent niks. Biologisch betekent niks, zeg maar. Want ik kan nul pesticides, ik kan groente groeien en nul pesticides gebruiken. En dan is het niet kan het niet biologisch zijn, bijvoorbeeld. Omdat ik iets met de bodem heb gedaan wat volgens de biologische richtlijnen niet mag. Maar ik kan ook biologisch verbouwen en dan volspuiten met biologische pesticides. En dan is het biologisch. Dus het betekent eigenlijk, het is net als vegetarisch. Dat heb ik eerder op de podcast gezegd. Het is net als vegetarisch. Het zegt niks over je. Als jij vegetarisch bent en ik niet, zegt het niks over jouw gezondheid. Dus jij kan gewoon de hele dag paprika eten, ben je fucking ongezond. Maar dan lijkt het, omdat je vegetarisch bent, lijkt het alsof je dan wel gezond bent. Want het zegt eigenlijk alleen iets over iets wat je niet doet, niet over iets wat je wel doet. Ik zou liever willen dat je bij dingen die je koopt in de supermarkt bijvoorbeeld, dat je in plaats van biologisch of regulier, dat je per product gewoon ziet van wat is er gebruikt. Wat is er op gespoten? Wat voor meststof is er op gebruikt? Wanneer is het geoogst? En weet ik veel.
Maar jij vindt sowieso toch dat al die pesticiden en zo geen gevaar zijn voor de gezondheid? Of slecht zijn voor de natuur?
Nee,
of
volgens de normen die we daarvoor hebben, vind ik ze niet te gevaarlijk voor de gezondheid. Nee.
Ja, ik snap die discussie. Want Sander Schimmelpennink deelt ook op Twitter dat dan zo'n heel veld, dat dan veel helemaal geel gespoten is. En dan zegt hij, ja, kijk, dit is BBB. Die heeft alleen maar geel gespoten velden. En maar koketteren met dat ze vriendelijke groene boeren zijn of zoiets.
Ja.
Weet je wel?
Ja,
maar
dat is altijd zo. Ik bedoel, niks van wat de normale landbouw heeft iets met de natuur te maken. Nergens in de natuur zie je een heel bedrijf. Veld van één plant of zo die dan gigantisch groeit. Het is gewoon een bedrijf die dan op een industriële manier zoveel mogelijk uit de grond probeert te halen.
Maar ook in die comments en zo daarna suggereert hij heel erg alsof dat slecht is. Maar dat is.
Ja,
toch...
maar het is. Kijk, er is een verschil tussen slecht voor de natuur en slecht voor de mens.
Ja, het is niet volgens, slecht voor de mens.
Nee, volgens de als je houdt aan de grenzen van de NVWA, dan is het niet slecht voor de mens. Tenminste, vooralsnog is niet gebleken dat het slecht is voor de mens. Voor de natuur is het fucking devastating, dat 100%.
Oh.
Want elke keer als jij onkruid verdelger of whatever, pesticiden, insecticiden, fungiciden spuit, dan dood jij alles in de grond. En de grond is gewoon een samenwerking van schimmels en bacteriën en insecten die ervoor zorgen dat jouw grond gezond blijft. En als jij het allemaal uitmoordt, maar dat doen we. We doden de grond, zeg maar. En dan geven we de plant wat het nodig heeft. De dingen die het normaal uit de grond zou halen, geven we dan zelf.
Maar op een gegeven moment is die grond dood.
Ja, maar
dood.
Het maakt niet uit. Zolang jij gewoon de dingen erin stopt die de plant nodig heeft. De heeft het de kalium nodig, spuit je dat er gewoon in. En dan kan de plant weer groeien. Maar er is geen sprake meer van natuur daar. Het is gewoon een industrieel proces.
Nee, en de theorie die ik dan dus vaak hoor in mijn kringen is dat je dus dan beter dus niet biologisch kan boeren. Omdat je dan in principe ook de grond wel in mindere mate, maar ook eigenlijk doodmaakt in grote mate. En dat je dus door niet-biologische boeren veel meer verbouwt op een veel kleiner stukje grond.
Precies.
Waardoor je die grond meer doodmaakt.
Ja.
Waardoor je wel meer grond overhoudt die wel echt levend is.
Ja. En een hele belangrijke factor is dat we anders de mensen op aarde niet zouden kunnen voeden.
Ja, dan moeten we 10 miljard mensen gaan voeden misschien.
Ja,
over,
als iedereen biologisch zou groeien, ja, dan hebben we niet genoeg eten op aarde. Dat is heel lastig. Is hetzelfde, kijk, iedereen wil ook biologisch vlees en dat die koeien loslopen in het veld. Dat is onmogelijk.
Voor.
We hebben 200 miljoen koeien in Nederland. Elk jaar slachten we er 200 miljoen. Als die allemaal buiten moeten rondlopen, heb je geen plek meer in Nederland.
Nee, en we hebben al zo weinig plek.
Ja, precies. Dus het kan inderdaad niet. Maar daarom, kijk, er zijn biologische methodes die slecht zijn voor de natuur. En er zijn reguliere landbouwteeltmethodes die goed zijn voor de natuur. Maar ze zeggen zelf niet op zichzelf of iets slecht of goed is. Want het is veel ingewikkelder dan dat. Je kan gewoon prima met een gezonde bodem toch reguliere landbouw doen. Maar ja, je moet er maar voor kiezen. En die industrieën moeten veel meer samenwerken in plaats van dat aparte velden zijn. Voor nu is biologisch gewoon een cash grab. Alle consumenten denken dat het niet bespoten is. Ja, de industrie doet er alles aan om dat vast te houden, om dat die misinformatie vast te houden. Maar ja, het is gewoon bespoten. Maar met biologische pesticiden.
Dus we zijn het hier gewoon eens.
Ja. Kijk, Greenpeace. Ik haat Greenpeace heel erg, want Greenpeace heeft los van kernenergiehaat, pesticidenhaat, ook ervoor gezorgd dat in Europa genetisch gemodificeerde organismen verboden zijn.
Ja, klopt. Dat is ook.
En dat is een van mijn grootste haatobjecten in het leven. Want het belemmert mij heel erg. Ik moet heel veel dingen die ik doe, moet ik in het geheim doen of in het buitenland doen en zo. Dus het belemmert heel veel technologische vooruitgang ook heel erg. En daarmee zouden we dus heel veel dingen kunnen oplossen. Je zou in plaats van dat je pesticiden, fungiciden moet spuiten, kun je een plant ook gewoon resistent maken tegen een bepaalde ziekte.
Precies.
En dat kan heel makkelijk met de genetische modificatie. Echt super makkelijk. En het mag nu met kruisen en zo, maar dan weet je niet precies wat je doet. Het is zo onprecies. Maar als ik precies te werk ga in het DNA, dan is het opeens verboden.
Waarom is Greenpeace daartegen?
Omdat
Frankenstein voedsel vinden ze dat.
Ja, ook omdat heel veel bedrijven dat gebruikt hebben. Bijvoorbeeld Monsanto heeft dat heel erg gebruikt om winst te maken. Monsanto verkoopt dan genetisch gemodificeerde zaden. Alleen de zaden die daaruit komen, die hebben dan die traits niet meer. Dus als jij zaden van hem koopt voor mais, die dan resistent is voor meeldauw of weet ik veel wat. Dan wanneer een boer houdt meestal gewoon een paar procent van zijn oogst. En dan gebruikt hij dat voor zaden voor volgend jaar. Maar die nieuwe zaden hebben die trait dan niet meer. Die extra ding hebben ze dan niet meer, die resistentie. Dus dan moet je blijven kopen bij ze. Blijven kopen, blijf je vaste klant, zeg maar. En ze mogen het ook patenteren. Als ik planten kruis, mag ik ze niet patenteren. Maar als ik ze genetisch modificeer, mag ik ze wel patenteren. Omdat genetische modificatie, dan geldt de plant opeens als medicijn eigenlijk.
En Greenpeace, wat heeft die met Monsanto te maken?
Ja, die zijn gewoon... Kijk, Greenpeace zijn gewoon gestoorde hippies. Het heeft niks meer met... Ja, het heeft wel deels met...
Het is een religie.
Het heeft wel deels met voor de natuur te maken. Van ze willen het beste voor de natuur. Alleen daarin kan je heel erg snel doorslaan als je niet over de juiste kennis bezit. Dat is met alle dingen zo. Als jij te veel doorstaat in een onderwerp...
Maar wat is de natuur? Is genetisch modificeren
de natuur? The road to hell is paved with good intentions.
Genetisch modificeren is ook natuurlijk. Alle manieren waarbij wij genetisch modificeren, halen wij de natuur. Omdat de natuur dat constant doet gewoon.
Ja.
Dat is hoe alle diersoorten en plantsoorten zijn ontstaan. Maar ja...
En Extinction Rebellion vond jij ook al niet zo constructief. Nee,
maar er zijn inderdaad gewoon geen wetenschappelijke instituties. Ze komen niet met echte oplossingen.
Ze komen met die mensen activisme.
Die komen met activisme.
Het probleem is, kijk, je hebt een probleem. En dat is een reëel probleem. En je moet mensen meekrijgen in dat probleem. Maar het is heel moeilijk om mensen mee te krijgen in dat probleem. Omdat eigenlijk, on face value, boeit dat probleem de gemiddelde mens in zijn leven. Gaat het niet echt heel erg veel boeien.
Ja, dus je moet leugens vertellen of zo.
Ja, je moet niet leugens vertellen, maar je moet het... Ja, eigenlijk moet je wel leugens voor ze vertellen. Je moet gewoon zeggen...
Moet het emotioneel
maken. Ja, emotioneel. Ja, jouw kinderen en deze dieren verdwijnen. En het is waar. Het is waar dat al die dingen erg zijn. Maar jij hoort niet achter die dingen aan te gaan omdat het slecht is voor jou of zo. Want uiteindelijk ben jij gewoon een ontwikkeld persoon. Leef in een West-Europese land. Heb je gewoon een goed leven. Jij leeft beter dan 90% van de mensen op aarde. Vooral de dieren, zeg maar. Dus met jou gaat niks gebeuren. Ook al ontploffen er 3 atoombommen in Azië. Met jou hier in Europa gaat helemaal niks gebeuren. Al sterft 70% van de dieren uit. Met jou in Europa gaat helemaal niks gebeuren. Al stijgt de zeespiegel met een meter, gaat helemaal niks gebeuren. Maar als je dat tegen mensen zegt, dan is het van, oh ja, nou, dat maakt niet uit. Dan gooi ik wel 5 liter olie in de zee. Het boeit toch niet, weet je. Maar ja, je moet mensen wel daarin meenemen en mensen in het globale plaatje laten denken. En daarin gaan ze heel vaak de mist in. En dat heeft Greenpeace ook gedaan. En dan gaan ze focussen op schildpadden of de ijsbeer of weet ik veel wat. Gewoon schattig uitziende diertjes, de panda of weet ik veel wat. Terwijl bijvoorbeeld de insecten hulp nodig hebben of zo. Omdat de insectenpopulatie...
Maar niemand vindt spinnen schattig.
Ja, dus dan is het heel moeilijk om mensen daarvoor mee te krijgen. Maar als je dan zegt van... Hey, als de insecten weg zijn, dan is het voedsel ook weg en dan gaan we verhongeren. Dan kun je mensen wel meekrijgen opeens, weet je. Dan is het van, oh, red de bijen. Zonder de bijen kunnen we niet eten. Weet je?
Bijen zijn wel schattig ook.
Ja, bijen hebben wel een goede imago. De wesp zou je nooit kunnen redden.
Nee,
het is gewoon klaar. Ten dood opgeschreven als het slecht met hem gaat.
Ja, zo'n paroolcolumnist, Johan Frets, die had ook gedeeld van... Want er was een Volkskrant artikel, daar hadden ze allemaal mensen geïnterviewd van... Ik krijg geen kinderen vanwege het klimaat en blablabla. Bla, bla.
Oh, dat vond ik echt verschrikkelijk.
En toen had hij erboven getweet van... Hou toch je bek, het gaat niet om jullie, want jullie gaan toch wel een goed leven leiden. Precies. En je kinderen ook. Precies. Het gaat meer om andere landen, zeg maar.
Ja, en het is heel moeilijk om mensen daarin mee te krijgen. Want mensen zijn egoïstische wezens. En zelfs als het niet om andere, zelfs als het alleen maar om de dieren zou gaan, dan nog is het nobele cause. Want het heeft gewoon je wilt uiteindelijk gewoon in een gezonde wereld leven. Het heeft allemaal implicaties en consequenties die je nu niet eens kan voorstellen. Van, oh ja, wat boeit het nou als die en die uitgestorven is of als dat oerwoud verdwenen is. Maar het heeft wel allemaal, het is wel allemaal in connectie met elkaar. Alleen, de mensen wil gewoon directe gevolgen zien. Van, oh ja, dit gaat gebeuren. Wat zijn de gevolgen voor mij? Oh, niks? Oké, dan boeit het me niet. Dat is hoe de mensen in elkaar zitten. En het is gewoon heel lastig om hun dan op een eerlijke manier te overhalen of zo. Dat kan gewoon niet.
Blijkt erg lastig te zijn.
Oké. Ja, wij zaten hier vooral omdat jij kritiek had op mijn column. Dus laten we het daarover hebben.
Oh ja. Ja.
Ik had een column geschreven over transgenders. Daar was je niet mee eens.
Ja, je noemde mij prehistorisch, geloof ik, of zo. Toch?
Jou? Prehistorisch?
Of nee, wat zei je dat?
Ik weet het niet meer. Wat was ik weet niet meer wat ik zei.
Mensen die... je gebruikt een term aan het eind. Wat erop duidde dat mensen die niet helemaal meegingen met... Dat dacht ik dat je dat wou zeggen met die...
Nee, ik finishte mijn column, ik kan het wel voorlezen. Van ja, kijk, 50 jaar geleden waren we tegen homo's. En nu zijn we tegen transgenders, want dat is dan de nieuwe hype.
Het is natuurlijk wel een fundamenteel ander ding.
Homo's. Waarom?
Nou, omdat transgenders natuurlijk wel veel meer... gewoon qua biologie natuurlijk wel heel wat anders is dan gewoon... Oh, ik val op mannen.
Met ja, maar vroeger therapie. Zeiden ze dat ook over homo's. Zeiden ze van, ja, het is tegen de natuur. Ja, goed, ja. Een man en een man. Kan je geen kinderen krijgen.
Ja, goed, dat is waar. Je kan er geen kinderen mee krijgen. Maar goed, het is niet zo dat je hormonen van het andere geslacht in... Soms kinderen, soms volwassenen pompt. En ja, dat is toch fundamenteel iets anders dan dat je gewoon op een man valt. Ik bedoel, dat is toch niet te vergelijken.
Maar wat moeten die mensen die zich een ander geslacht voelen dan?
Nou, dat is een hele goede vraag. Kijk, ik ben ook helemaal niet dat ik zeg van die mensen moeten maar in de doofpot of we moeten die mensen niet met respect behandelen. Dat bedoel ik helemaal niet. Alleen, ik ben gewoon wel een beetje conservatief sceptisch tegenover het idee dat we heel snel overgaan tot...
Ik zat er ook, wist je dat ik er ook zo in stond totdat een van mijn beste vrienden nu als trans zeg maar uit de kast kwam bij mij. Mm-hmm. En nu weet ik gewoon dat allemaal van dichtbij zeg maar. En het is gewoon iemand die verschillende masters heeft, uni doet, die ik heel hoog heb zitten.
Ja, ja.
En die voelt zich transvrouw.
Ja. Is het een extreem links persoon?
Nee, totaal niet. Hij kan zelfs als conservatief door.
Ja.
Ja. En hij is dus helemaal niet in transitie gegaan, want hij komt uit een Turks familie. Dus die kans heeft hij ook niet. Dan wordt hij gelijk verstoten. Maar ik heb hem wel hoog zitten. Het is nu een van mijn goede vrienden en ik maak alles een beetje van dichtbij mee. En ja, ik kan inmiddels wel met zekerheid zeggen van het is geen ziekte of zo. Weet je wel, diegene heeft het al vanaf zijn geboorte.
Nee, ik zeg ook zeker niet dat het een ziekte is. Volgens mij zit het zo, maar goed.
Het is ook geen hype of zo. Het is...
Nou, dat,
misschien voor sommigen, maar voor hem niet.
Voor sommigen niet. Ja. Je hebt gewoon mannen die hele vrouwelijke persoonlijkheid hebben. En die,
ja.
En die hele vrouwelijke traits hebben. En je hebt vrouwen die hele mannelijke traits hebben.
Mm.
En ik denk ook zeker dat het voor sommigen misschien goed is om in transitie te gaan. Of ik bedoel, ik weet niet precies de science over, maar ik weet ook wel... uit cijfers en zo en onderzoeken die ik dan zie... weet ik ook wel dat het voor heel veel mensen niet goed is om in transitie te gaan. En het beter is om gewoon een bepaalde periode ook in je puberteit door te leven. En uiteindelijk kom je er wel uit met jezelf. Ik denk dat dat ook zeker een mogelijkheid is. Mm. En ik denk dat we nu inmiddels... En ik denk dat we daar wel conservatief mee om moeten gaan. Van oké, maar hoe lossen we dit echt op? Want ik denk dat niet bij iedereen... Ik weet eigenlijk wel zeker dat niet bij iedereen die zich zo voelt... zeker niet in de puberteit, de oplossing is om... medische behandelingen te ondergaan.
Maar wat is daar erg aan, als ze dat doen?
Als ze dat doen?
Ja, laat ze 100 operaties hebben, hormonen slikken... als zij daar gelukkig van worden.
Nou ja, dat je dan een hele generatie... maar goed, zoveel mensen zijn er niet... maar ja, wat maakt het uit? Het maakt toch best wel uit. En daarbij is het ook zo dat als mensen dit gewoon zelf zouden doen... maar het is inmiddels toch echt zo dat het... Het is echt wel een beetje een cult geworden. Het is echt wel een soort religieuze aangelegenheid bijna. Nee, want je kan er echt niet tegen zijn.
Ik denk dus dat komt om... Ja, ik weet niet. Ik ken ze niet, weet je wel. Ja, ik zie ze niet.
Is het bij homo's ook niet zo geweest? Mag je toch ook echt niet tegen zijn?
Wat?
Je mag toch ook niet echt tegen homo's zijn?
Nee, precies.
Het is toch ook dan kan je het toch ook benoemen als een religie? Je mag ook niet echt tegen homo's zijn. Je mag ook niet echt tegen vrouwen zijn en zo. Dat is ook een beetje lastig. Dus dat kan je ook benoemen als een religie of zo.
Ik ben niet tegen transgenders. Ik bedoel tegen dat je dus die mensen alle vrijheid geeft... zonder ook maar enig scepticisme tegenover of het wel echt waar is.
Volgens mij is er juist wel heel veel.
Maar dat gebeurt toch niet? Je gaat eerst in gesprek met een... Je kan echt niet zomaar een transitie doen. Dat zegt De klachten
zijn nu al bezig met dat steeds makkelijker te maken. Maar ik heb het ook niet over een wettelijk perspectief. Ik heb het gewoon over een cultureel perspectief.
Oh, ja.
Ik bedoel gewoon hoe wij als mensen daarnaar kijken. Hoe wij als maatschappij kijken naar mensen die in transitie willen gaan. Daarbij denk ik dat het best gepast is, gezien op de man-vrouw verhouding die best belangrijk is, gezien hoe belangrijk gender is, of seks is voor je persoonlijkheid, en voor gezien hoe belangrijk hormonen zijn voor hoe je je voelt, et cetera. Mm-hmm. Lijkt mij het niet gek om een beetje conservatief te kijken naar mensen die nu ineens massaal een ander gender willen worden.
Maar waarom gewoon is dat massaal dan? Hoe is dat massaal?
Nou ja, het is gewoon exponentieel gestegen.
Ja, maar dat gebeurt toch altijd? Toen de homo's recognition kregen, dan groeide dat ook exponentieel. En iedereen dacht van, oh, straks is iedereen homo. Want
ja,
die lijn
bestond denk ik
zo
altijd al. Maar
vroeger,
ja,
vroeger werd bijvoorbeeld, vroeger als je linkshandig was, dan werd je geforceerd om rechtshandig te worden. En na een bepaald, en heel veel mensen waren daarop tegen. Eigenlijk kan ik dat wel laten zien. Heel veel mensen waren daarop tegen. En wat er vervolgens gebeurde is dat als je naar die grafiek keek, dan groeide linkshandigheid opeens. Dan groeide linkshandigheid exponentieel. Ja, en wat daarna gebeurt is dat het gewoon stabiliseert. Iedereen dacht in deze periode, in de jaren 40, iedereen van, oh nee, het gaat zo door en straks is iedereen linkshandig en weet ik veel wat.
Nee,
en dan stabiliseert dat zich. En dat is met de gays ook zo gebeurd. Dat was eerst van, oh nee, het wordt steeds meer. Je hoort steeds meer over gays en het komt ook in de films en in de bladen en weet ik veel wat allemaal. Maar ja, nog steeds is niet iedereen gay. 40 jaar later.
Nee, ik ben nog niet bang dat iedereen transgender wordt of zo.
Ja, maar denk jij dan dat mensen gewoon denken van, oh, dit is nu in, dus ik ga nu mijn geslacht veranderen?
Nou, dit is in. Ik denk dat er een bepaalde soort type mensen is die dus een gender traits hebben die dus opposite zijn van wat hun seks is.
Mm-hmm.
Dat daar vaak ook depressie bij komt kijken of een andere mentale ziekte. En dat die mensen heel snel nu wel denken in dit politiek klimaat, oh, ik moet dus een transitie ondergaan. Terwijl dat heel vaak niet de oplossing is.
Ja, maar daar ben ik bang voor. Waarom is dat heel vaak niet de oplossing dan?
Nou ja, dat blijkt volgens mij wel uit cijfers. Dat het ook voor heel veel mensen uiteindelijk werkt om gewoon de puberteit bijvoorbeeld uit te zitten en of een andere periode uit te zitten.
Dat zijn studies uit 1970 en 1980. Dat heeft Jordan Peterson laatst in de Joe Rogan podcast gezegd. Het zijn studies uit 1970 en 80 waarin Jordan Peterson zegt dat een groot gedeelte van die mensen na hun puberteit gewoon homo wordt of gewoon lesbi wordt. En dat eigenlijk gewoon het probleem was. Maar dat zijn gewoon studies uit de jaren 70 en 80. Op dit moment.
Hoezo kunnen die studies uit de jaren 70 en 80 niet waar
omdat
zijn?
Het is niet dat ze niet waar zijn. Het is dat er op dat moment een prejudice aanwezig is waarbij je niet rationeel naar de data kijkt. Want als we kijken naar de data van nu, is de rate waarbij mensen spijt hebben dat ze transitie zijn ondergaan, is 1%. Dat is minder dan borstvergroting. Bijvoorbeeld, bij borstvergroting is dat 10%. 1% van de mensen die transitie ondergaat, heeft spijt. Dus waar zijn die grote aantallen van mensen die spijt hebben? En waarom zijn het altijd dezelfde mensen op tv die ze naar voren schuiven die dan spijt hebben? Ze zijn altijd de driezelfde personen. Als al die mensen zoveel spijt hebben, waar zijn ze?
Ja, goed, ik bedoel, spijt. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die wel heel ongelukkig zijn, maar dat niet wijden aan het feit dat ze spijt hebben. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
Ja, maar in het gros van die mensen gaat suicidal ideation gaat omlaag, depression gaat omlaag, al die dingen gaan omlaag. En al die dingen worden in rekening genomen met of jij er spijt van hebt of niet. En 1%, dat is nog steeds 10 keer zo laag als een borstvergroting bijvoorbeeld. Zelfs er zijn heel weinig operaties waarbij maar 1% van de mensen er niet blij mee zijn, zeg maar, er problemen mee hebben gehad. En dit hoor ik steeds vaker op het internet. En het is ook meer iets wat in het internet leeft en niet echt in de data leeft. Maar al die mensen die niet voor de juiste oplossing hebben gekozen, waar zijn ze? Waar zijn ze? Want in de data bestaan ze niet. En ik zie ze ook niet echt verschijnen.
Ik ken ze ook niet.
Ik ken ze ook niet, nee.
Maar jij zegt dat de depressie rates,
ja, en suicidal ideation gaat omlaag.
En die gaan naar beneden na de transitie?
Ja, ja. Zelfs bij puberteitblokkers gaan ze omlaag, omdat de puberteit enorm veel stress veroorzaakt voor mensen. Omdat als jij door de puberteit gaat, dat jouw lichaam dan vast zit als het ware. Als jij eenmaal mannelijke botstructuur of spierstructuur ontwikkelt, dan ga je dat met geen enkel hormoon meer weghalen. Terwijl je dat met puberteitblokkers tijdelijk kan uitstellen.
Nou, dan heb je nog dat is mijn eerste punt. Is dus het voor die mensen zelf. Nou, dan krijg je het volgende. Dat is dat je een hele generatie natuurlijk. Zorg dat een hele generatie geen kinderen meer kan krijgen. Of tenminste niet één generatie, maar al die mensen die al heel vroeg die operaties ondergaan. Nou, dat is ook iets waar ik wel conservatief, waar ik sceptisch naar kijk. Van, is dat iets wat we willen? Weet ik niet. Denk het niet. Ik denk dat het heel goed is om een maatschappij te hebben waarin mensen.
Maar het gaat niet om wat wij willen, het gaat om wat zij willen.
Misschien willen ze geen kinderen. Ik ken twee transvrouwen, die hoeven allebei geen kinderen. Nee, nee. En die kunnen ze nog altijd adopteren. Natuurlijk.
En het is ook geen given. In de toekomst zou het vrij... Ik bedoel, tegenwoordig kunnen we zelfs kinderen maken uit twee mannen. Dus dat is helemaal geen probleem. Het zal in de toekomst vast wel mogelijk zijn om kinderen te maken voor transkoppeltjes ook. Dat moet niet zo heel lastig zijn met een draagmoeder.
Nee, ja, dat weet ik niet. Maar goed, en dan hebben we uiteindelijk natuurlijk nog de maatschappelijke consequenties. En dat is dat... Nou, dat gaat vooral over van... Kijk, diegene is geen vrouw uiteindelijk.
Seks. Waarom?
Nee, gewoon puur kijk naar de biologische basis.
Maar een vrouw heeft niks met biologische basis te maken, toch?
Je hebt toch twee verschillende...
Je bent biologisch geen vrouw. Nee.
Gender en seks zijn twee verschillende dingen.
Ja, dat snap ik. Maar seks ben je geen vrouw.
Ja, maar...
Ik weet ook niet van jou.
Ja, maar als ik jou... Ik benoem jou nu als man.
Ja.
Zeg maar ik heb je penis niet gezien.
Nee.
Nee, maar dus ik heb het over jouw gender, toch? Want jij ziet eruit als man en jij identificeert je als man. Maar ik heb geen biologische ik heb geen biologische confirmation dat jij echt man bent of zo. En dat hebben we bij niemand op staan.
Zo, dat zie je toch?
Hoe zie ik dat? Ik heb
zie
je penis...
Dan,
ik heb
je uitziet.
Nee, maar ik kan jou zoveel transmannen laten zien die gewoon een baard hebben en gespierd zijn. Maar die jij vrouw zou noemen.
Nee, oké, maar goed. Dus je gaat, maar dat is een heel klein percentage. Maar je gaat
nee, dat is niet een klein percentage. Iedereen die in transitie gaat, transman die in transitie gaat...
Maar dat
gaat,
is een heel klein percentage mensen. Maar goed, los daarvan. Ik heb het ook over biologische seks. Hoe gaan we daarmee om?
Dat ja, maar toch... waarom is biologische seks belangrijk in day-to-day leven? Ik weet jouw biologische seks.
Je kan toch niet zeggen, in day-to-day leven hebben we geen belang bij
als
bij
wij man
seks,
en vrouw zeggen, hebben we niks met biologie te maken. Dat zijn
maar
genders.
Maar dat zijn toch, dat is toch, je kan die Tweede Wereld toch niet gescheiden houden? Je kan toch niet zeggen, in day-to-day life hebben we het sowieso nooit over biologische seks, dus dan noem ik je gewoon vrouw, maar dan vervolgens...
Als ik iemand man of vrouw noem, dan is het niet omdat ik een biologische test heb gedaan bij die mensen. Ik kijk naar hoe zij eruit zien of hoe zij zich identificeren en dan noem ik ze man of vrouw.
En dan ga je toch? Vervolgens ga je op gebieden waar het wel uitmaakt, ga je dan weer zeggen, nee, maar nu
zoals?
Ben je healthcare, sport. Ik bedoel, zijn er best wel wat
ja, dingen. En als een trans man naar de dokter gaat, dan weet de dokter dat een trans man is. En als er dingen
dat
zijn...
Dat staat in je dossier.
Ja, dat staat gewoon in je dossier.
Dus dan ben je ineens geen vrouw.
Nee, op biologisch basis ben je geen vrouw. Maar alle trans vrouwen weten toch dat ze op biologisch basis geen vrouw zijn? Dat weten ze. Niemand claimt dat ze biologisch vrouw zijn.
Nou, ik denk dat als je dus op basis van mensen hun gevoel voorbij gaat aan die waarheid...
Welke waarheid?
De biologische waarheid.
Nee, maar ik ga ook nu af op jouw gevoel. Ik heb niet de biologische waarheid gecheckt. Bij binnenkomst heb ik niet naar je penis gekeken. Jij hebt een gevoel van... Jij straalt een gevoel uit van mannelijkheid.
Ik ben een man.
Ja, omdat je je als man voelt. Dat weet ik niet.
Nee, mijn seks is toch dat ik man ben.
Ja, maar dat weet ik niet. Dat weet niemand met wie jij praat. Dat weten wij niet. Wij gaan daarvan
zolang
uit, omdat
ziet,
jij er zo uitziet.
Dat is toch geen argument?
Nou, maar natuurlijk is dat wel een argument. Want als jij naar alle trans mannen kijkt, dan zien ze eruit als jou.
Maxime Februari,
zolang ik niet naar hun kruis kijk, zolang ik niet hun in een blootje zie, kan ik niet zien of het echt een man of een vrouw is. Ik kijk gewoon naar hun uiterlijk.
Nou, dat is ten eerste echt niet waar. Ik denk dat je dat bij heel veel mensen wel kan zien.
Ja, je kan het bij mensen, sommige mensen zien. Tuurlijk. Sommige jongens lijken ook op een meisje. Ik zie zo vaak een klein kindje. Dan denk ik van, is het een jongen of een meisje? Maar voor het gros van de mensen... kun je dat gewoon zien. En dat is hoe we erover gaan ook. En als iemand heel erg op een jongen lijkt... maar zegt tegen mij van... oh, ik ben een meisje... dan benoem ik dat als een meisje. Want ja, wie ben ik?
Als je transitie succesvol is... zie je dat niet echt meer. Bij Maxime Februari zie ik het niet echt.
Nou ja, goed. Maar ik vind het... Kijk, ik benoem mensen... op basis van wat zij werkelijk zijn...
Ja, maar hoe weet je dat? Hoe weet je wat het werkelijk
omdat
zijn?
Dat altijd overeenkomt, behalve in die paar gevallen waar het niet overeenkomt.
Nee,
daar weet je het ook.
Hoe komt het altijd overeen?
We noemen een geval waar dat niet overeenkomt. Je hebt toch nooit dat je iemand tegenkomt en dat diegene uiteindelijk iets anders blijkt te zijn dan wat je denkt.
Dat is echt een verkeerd experiment. Want hoe weet jij of het anders blijkt te zijn? Heb je al die mensen die je tegenkomt, heb je hun geslachtsdelen gezien?
Nee, maar...
Dus het zou heel goed kunnen... Maar zou het heel goed kunnen dat jij gewoon vrienden hebt... die je pas hebt leren kennen, het zijn jongens... en jij behandelt ze als jongens... maar dat ze eigenlijk een vagina hebben?
Maar dat is niet zo.
Nou, maar zou het kunnen?
Nee.
Waarom zou dat niet kunnen? Ja. Is het een man of een vrouw?
Dit zal wel een vrouw zijn, maar goed.
Ja, omdat ik de vraag stel. Maar deze persoon, als je hem op straat zou zien... zou je zeggen, dit is een man, toch?
Maar goed,
dit is een man, dit is een man, dit is een man, dit is een man, dit is een man. Maar ja,
maar
jou is het een vrouw. En volgens jou moeten we het een vrouw noemen.
Nou ja, ik weet niet of het nog helemaal een vrouw is biologisch gezien. Ik weet niet of het...
biologisch gezien is het geboren als vrouw. Het is biologisch een vrouw.
Ja, maar je kan wel zeg maar zo...
Nee, biologisch blijf je een vrouw. Dat kan je nooit veranderen.
Nou, dan is dit een vrouw biologisch gezien.
Ja, ja. Maar deze persoon zou jij gewoon mee kunnen chillen. Een leuke avond hebben. Biertjes kunnen drinken. Leuk gezelligheid. En jij zou zeggen, het is onmogelijk dat het een vrouw is. Maar dit is een vrouw.
Ja, maar goed, deze situatie het komt gewoon tot niet voor, jongens. Het is
juist in de realiteit dat deze situatie veel meer voorkomt. Maar omdat jij deze situatie gewoon langs gaat. Want het is gewoon een guy die je hebt ontmoet. Je hebt een biertje gedronken en weet ik veel wat. En dan denk jij van ja, alle mannen die ik in mijn leven heb ontmoet zijn mannen. Maar dat weet jij niet. Okay. Als ik het zou weten, zou het alsnog een vrouw zijn, toch? Ja, als je het zou weten, maar dan zou je dus iedereen's geslachtsdeel moeten controleren. En dat doen wij niet. In een sociaal leven, wat wij onder gender verstaan, heeft niks met biologie te maken. Maar voor
jij schetst nu beeld alsof dit is wat er gebeurt. Maar dit is toch helemaal niet wat er gebeurt?
Dit is wat er in de realiteit gebeurt. Want al die man-wijven en dan vrouwen met snor en weet ik veel wat, dat is wat er op het internet leeft. Maar wat je buiten ziet, wat dus jou niet opvalt, omdat het geen blauwharige vrouwen met snor en okselhaar zijn, gaat het je gewoon voorbij. Maar dit is gewoon een man. Het is een vrouw, biologisch gezien, maar je benoemt het gewoon als man.
Dat zei ik dus ook in mijn column. Van Maxime Februari is een man. Nikki de Jager is een vrouw. Jessie Maya is nu een vrouw. Sociaal gezien, hè, niet biologisch.
Ja, want we hebben het nooit over biologisch.
Nee. En ik bedoel, over 50 tot 100 jaar is niemand meer bezig van, oh ja, maar jij was ooit een man. Of jij was ooit. Ik bedoel, dat boeit in day-to-day life.
Niemand heeft ooit mijn penis hoeven zien om mij als man te behandelen. Het is gewoon van, oh,
uiteindelijk, die mensen willen als vrouw of man, daarom gaan ze in transitie. En je behandelt ze zo. Ja, what's the big deal, zeg maar.
Ik heb echt nooit meegemaakt dat iemand die echt op een man leek, wilde dat ik hem als vrouw ging behandelen. Nog nooit meegemaakt. Gewoon nog nooit meegemaakt. Tuurlijk, op internet heb je van die gekkie filmpjes en weet ik veel wat. Maar dat is het internet. Dat is gewoon het internet. Dat is niet de echte wereld. Maar in de echte wereld heb je gewoon. Ik heb heel veel transvrouwen gekend waarvan ik 100% zeker weet dat ik gewoon seks met ze had kunnen hebben. Dat ik gewoon op een dag, ze ziet er gewoon uit als een mooie vrouw en weet ik veel wat. Maar, en dan zeggen ze tegen mij, ik ben trans. En dan denk ik van, hè? Hoe ben jij trans? Ik zou jou gewoon doen. Maar het is eigenlijk een guy. Het is eigenlijk een guy, want zo werkt het. Net zoals deze guy. Ja, jij zou nu, Lale, jij zou denken van, nou, het is wel een sexy man of zo. Weet je? Terwijl, ja, maar het is gewoon een vrouw.
Ja.
Biologisch gezien is het een vrouw, maar we noemen het een man. Want dat is het verschil tussen seks en gender. En dat verschil, dat wordt dan zo op internet gepresenteerd alsof het totaal geschifte, extreem linkse ideologie is of zo. Maar het is gewoon de realiteit. Als je eruit ziet als een man, als je eruit ziet als een vrouw, is dat hoe we je behandelen. En als het niet duidelijk is, dan vragen we het. Dan zeggen, ben je een jongen of een meisje? En dan geven ze antwoord. En dan behandelen ze het zo. En uiteindelijk verandert er toch niks aan de wereld. Niemand wordt er slechter op. Niemand raakt getraumatiseerd of zo. Dus wat is het probleem?
Goed, jij vindt dan bijvoorbeeld wel dat ze niet. Dat is, in de sportwereld moet je bijvoorbeeld wel onderscheid maken.
Eigenlijk vind ik dat ook niet. Ik heb daar heel lang over nagedacht. En ik vind het best wel raar dat we gaan letten op fysiologische verschillen tussen mensen. En dat het dan is van, oh ja, dit is een transvrouw of dit is een transman. Dus bijvoorbeeld een transvrouw, die zal dan veel meer spiermassa hebben dan een echte vrouw.
Ja.
Maar wanneer dat gebeurt onder individuen dan applaudisseren wij dat. Michael Phelps bijvoorbeeld, beste zwemmer van Amerika. Hij heeft een spanwijdte van 2,20 meter.
Ja.
En hij heeft extreem grote longen. Het is een genetische fout. Waardoor hij grote longen heeft en lange armen. Hem applaudisseren wij. Hij heeft genetisch, biologisch, is er iets anders met hem wat ervoor zorgt dat hij een voordeel heeft tegenover al die andere mensen. Maar dat applaudisseren we op de een of andere manier. Terwijl niemand zegt van, ja, het is niet eerlijk. Hij is geboren met langere armen. Dat is helemaal niet eerlijk. Maar bij trans maken we dat verschil wel.
Misschien omdat het opvalt dat elke keer een transvrouw wint.
Ja, maar dat is dus niet zo. Want bijvoorbeeld Talon Fox, de MMA-fighter, transvrouw, die heeft 3 keer verloren. Een vrouw heeft daar helemaal de tering in getrapt. Mm-hmm. Dus ja, het is helemaal niet zo dat een man dan beter is dan een vrouw. Puur omdat een man of een vrouw. Het zijn gemiddeldes. Er zijn zoveel vrouwen die mij knock-out kunnen slaan. Die bestaan er gewoon. Dat bestaat
ja, maar
gewoon.
Maar het is wel zo dat mannen over het algemeen sterker zijn.
Ja, over het algemeen. Maar bijvoorbeeld zwarte zijn over het algemeen ook sterker dan witte. Dus wat moeten we nu zwarte bennen van vechtsport?
Nee, maar dat is wel echt een veel kleiner verschil natuurlijk.
Ja, maar kijk, wanneer het verschil groot is. Bijvoorbeeld bij MMA doen we dan gewichtsklasse bijvoorbeeld. En dat zou in principe al genoeg moeten zijn. Je kwalificeert gewoon op gewicht en lengte bijvoorbeeld. Dan ben je al genoeg. Dan maakt het niet uit van, oh, jij hebt meer spieren, want jij hebt man. Nee, jullie wegen ongeveer even zwaar. Dus ga je gang. Dat vind ik stuk eerlijker dan bijvoorbeeld te zeggen van, ja, iedereen gaat gewoon tegen elkaar en dan boeien al die individuele factoren, boeien dat niet. We moeten een keuze maken van, willen we dat gevechten perfect eerlijk zijn, dat mensen dan perfect op elkaar afgestemd zijn.
Het is toch wel gewoon een enorm biologisch verschil tussen qua testosteron levels bijvoorbeeld en dat soort dingen. Ja, goed. En daar kan een vrouw nooit aankomen. Ja, ik snap je Michael Phelps argument, maar
het
goed.
Kan wel. Alleen, maar kijk, bijvoorbeeld een transvrouw die heeft dan ook geen testosteron meer, maar omdat ze wel toen ze man was heel lang met testosteron is opgegroeid, heeft ze die spiermassa die ze met die testosteron heeft gegroeid bijvoorbeeld. Ja. Maar dat zou je dus juist tegengaan als je hormoonblokkers en transitie zou doen. Als je die hormoonblokkers doet, ja, als ik een man ben en ik doe hormoonblokkers op mijn 12e, krijg ik echt niet de spiermassa van een volwassen man als ik in transitie wil gaan. Juist omdat we die transitie veel later hebben gedaan en er geen hormoonblokkers zijn gebeurd, heb je die grote verschillen. Maar als die mensen dat niet hadden gedaan, dan zou je die verschil niet hebben. Als ik vanaf mijn puberteit gewoon oestrogeen binnenkreeg, dan was ik gewoon net zo
als dat wettelijk gezien mocht, ja, dan had je ook geen...
Ja, precies. En ik vind het ook raar van, oh ja, we spuiten dingen bij van andere dingen en zo. Dan denk ik van, weet je hoeveel mannen, dat is letterlijk tegenwoordig een epidemie, weet je hoeveel mannen naar de dokter gaan voor extra testosteron? Extra testosteron is nu zo hip van, oh, dit zorgt voor extra testosteron. En dat voor
ja, en de sportschool spuiten ze het ook allemaal.
Ja, dan denk ik van, hé, maar was je niet man genoeg of zo? Je bent niet man genoeg en je wilt nu mannelijker worden met allemaal supplementen om extra mannelijke hormonen te maken. Maar dat is toch exact hetzelfde? Wees dan gewoon de man die je geboren bent met je lage testosteronspiegel. Waarom zit je testosteron bij te spuiten en zo, weet je? Mm-hmm. Maar dat is hetzelfde. Je bent letterlijk gender assigning therapy aan het doen, want je voelt je mannelijker dan dat jij biologisch bent. Dus dan ga je extra testosteron spuiten. Maar daar zeggen we niks tegen. Terwijl het exact hetzelfde is. En het ook opgelost zou kunnen worden met meer trainen of weet ik veel wat allemaal. Terwijl het exact hetzelfde is. Mannen kunnen ook gewoon oestrogeen spuiten, by the way. We gebruiken ze allebei. Of vrouwen, als ze laag libido hebben, kunnen ze ook testosteron spuiten. Kleine dosages. Maar het ligt veel meer als een spectrum dan echt, je bent man of vrouw. Dat is niet zo. Dat is in de biologie ook niet zo. Het is niet alleen XX en XY. Er bestaan letterlijk 40 verschillende soorten.
Mm.
Dus ja.
Je bedoelt 40 verschillende soorten chromosomen?
Ja, je hebt XX, XY, maar je hebt ook XXX. Je hebt ook XXI, je hebt ook XXXX. Je hebt ook XXII. Maar dat weten dan, je hebt Turner syndroom. Dat weten mensen dan allemaal niet. Oh, omdat ze niet langer dan vierde klas biologie hebben gehad. En dan denk je van, ja, dan zegt iedereen op het internet van, ja, je bent of XX of XY. Dan denk ik van, nee, zo werkt het niet. Dat is niet hoe het werkt.
Welk percentage hebben we het dan over?
Wat zei je?
Welk percentage hebben we het dan over?
Dit zijn gewoon intersex mensen. Dat is 3% of zo, zoiets. Ja. Maar het is dus niet een overduidelijke dichotomie van man of vrouw. Het is altijd, biologisch gezien, alles in de biologie werkt als een spectrum. Je hebt nooit twee aparte categorieën. Alles werkt uiteindelijk als spectrum. Maar ja, mensen zien dat niet, omdat het in onze samenleving niet zo geldt. In onze samenleving hebben we de concepten van man en vrouw. Maar je hebt heel veel samenlevingen waar je een derde gender hebt. Waar dat normaal is dat je een derde gender hebt. Oost-Europa heb je dat, India heb je dat, Native America heb je dat. Heel veel plekken heb je dat gewoon. Australië heb je dat ook. En dat is gewoon ontwikkeld in die culturen om...
Wat,
dus
is,
rekening,
dat, wat is dat derde gender dan?
Derde gender, dat zijn dus vaak mannen die zich vrouw voelen of vrouwen die zich man voelen.
Dat is dan wel één zo'n gender.
Dat bestaat al honderdduizenden jaren. Het staat zelfs in de Vedas, in de Indiaanse Vedas. En die derde gender bestaat. Zuid-Amerika bestaat die, Aboriginals bestaat die. Dus die bestaat gewoon. En dat is ontwikkeld in die culturen om rekening te houden met het feit dat sommige mensen zich zo voelen. Sommige mensen passen daar niet in. Dus dat is volkomen biologisch. En nu hebben we de medische manieren om dat wat beter te laten verlopen. En dat is alleen maar fijn. Want we willen allemaal niet van die man-wijven of van die wijfmannen of weet ik veel wat. Nou, en die mensen willen dat ook niet. Iedereen wil gewoon een mooie vrouw zijn en een mooie man zijn. Dus laat ze hun gang gaan.
Nee, ik vind het sowieso voor ze dat ze hun gang moeten gaan. Maar kijk, wat nou als ik dus wel aan iemand zie dat het een vrouw is en hij zegt dat hij een man is?
Ja. En waarom is dat erg? Ik heb dat als kind heel vaak gehad. Dan had je gewoon een kind en die had dan lang haar. En dan leek het op een jongen of op een meisje. En van de stem kun je het ook niet horen, want je bent 12 jaar. Dus je hebt de baard en de keel niet. Dus dan vroeg ik van, ben je een jongen of een meisje? Dan zeiden ze een meisje en dan was het voortaan een meisje. En verder boeide het niet. Maar waarom is dat voor de rest belangrijk?
Nou, omdat ik wel denk dat het in de maatschappij... Dat zijn dat wel belangrijke... De man-vrouw verhoudingen zijn in de maatschappelijke context wel vrij belangrijk, toch?
Ja, ik weet, ik heb dat nog nooit meegemaakt. En het zou me ook... Ja, ik denk als ik iemand ontmoet en die zegt van... Ja, ik ben vrouw en ik denk, je ziet eruit als een man. Wat ik vrij vaak heb bij vrouwen. Los daarvan. maar ja, dan doe ik dat gewoon. En ik vind dat... Ik heb nog nooit daar consequenties van ondervonden of zo. Ik denk van, oh ja, dit gaat nu voor problemen zorgen of zo.
Ja, ik ook niet. Ik ken ze niet.
Maar daarom op het internet bestaan ze wel.
Ja.
Op het internet is het een pandemie en dan zijn ze overal en zo. Maar dat is gewoon, ja, is gewoon selection bias.
Je hebt wel die activisten die dan heel veel aandacht naar zich toe trekken.
Ja, precies.
En sommigen irriteren zich daar dan aan.
Zelfs de trans mensen irriteren zich daaraan, zeg maar.
Ja.
Omdat ze dan voor de hele groep spreken. Terwijl, terwijl het grootste deel van die groep juist zo onopvallend mogelijk wil leven.
Dat is zeker waar.
En dat is een probleem. En dan wordt het doorgetrokken naar die karikatuur. Dan is een trans man of vrouw is gewoon iemand met blauw haar, met een snorm en een zomerjurk aan of zo. Weet je, dat beeld wordt dan geschept. En ja, dan associeer je het daarmee. Maar uiteindelijk is het van, kijk, dan is het ook van, dan krijg je verder naar die discussies van, oh, maar ze zeggen zwangere mensen in plaats van zwangere vrouwen. Waarom zou je zwangere mensen zeggen? Dan klinkt dat fucking gestoord.
Oh ja, dat maakt mensen ook boos. Ja,
dat klinkt dat fucking gestoord. Maar deze man kan zwanger worden.
Ja.
Deze man kan zwanger worden.
Omdat hij nog geen pik heeft, denk ik.
Nee.
Ja.
Deze man kan zwanger worden.
En dan kan je zwanger worden, ja.
Dus ja, dan zeg je eigenlijk dat je deze man, wanneer hij zwanger wordt, een vrouw wilt noemen. Weet je, en dat is dan lastig. Maar omdat mensen dit dan niet daarin meenemen. Of Nicky de Jager, bijvoorbeeld. Nicky de Jager kan, noemen ze een man. Heeft zij een bottomoperatie gedaan?
Weet ik daar niet.
Teelbalkanker krijgen. Ja. Dus een vrouw die teelbalkanker heeft.
Ja, of prostaat.
Prostaatkanker, prostaatkanker kan ze bijvoorbeeld krijgen. Ja, is een vrouw die prostaatkanker heeft. En dat klinkt geschift wanneer je het zeg maar in de internetsetting zet van ja, extreem links en woke en weet ik veel wat allemaal. Maar in de realiteit, dan zeg als je daar tegen bent, dan zeg je van Nicky de Jager is een man. Ze heeft teelbalkanker, ze is een man. En ja, dat is juist niet de wereld waarin je wilt leven. Nee, het is gewoon een vrouw. Het is overduidelijk een vrouw.
Sociaal gezien een vrouw.
Ja,
sociaal gezien.
Ja. Ja, en dat is hoe we het er behandelen. Tuurlijk, als ze in het ziekenhuis is, is het een man, natuurlijk. Maar ja, ze is niet in het ziekenhuis. En dat is het grote, dat is die grote distinctie die telkens gemaakt moet worden. Want op het internet is het allemaal niet bekend. Omdat de meeste mensen komen in aanraking met transcontent wanneer het gaat om kritiek op transcontent. Van, oh, kijk hoe raar het is. Kijk hoe raar dit is. En dat is exact hetzelfde als is gebeurd met de homo's destijds. Dus van, nee, homo's zijn gewoon rare mensen. Dat is toch logisch? Ze kunnen geen kinderen krijgen. Mm. Ja.
Nou ja, goed. In de sportwereld en in de medische wereld.
Ja.
Ben je het dus wel mee eens dat het dan dus
biologisch zijn ze gewoon man en vrouw. Dat 100%. Maar dat ontkent ook nooit iemand.
Nou goed, en ik, jij zei die onderzoeken uit de jaren 70, 80, dat die achterhaald waren. Dat weet ik verder niet. Maar goed, ik.
Er zijn heel veel artikelen over geschreven. Als je het googelt, dan zul je heel veel artikelen vinden die het helemaal uitpluizen en het vergelijken met de recentere. Want
wat ik dus vaak zie, maar dat is, ik weet nogmaals niet of dat wetenschappelijk allemaal dan helemaal klopt, maar wat ik gewoon vaak zie is dat het bij kinderen gewoon wel een gevaarlijk iets is om op vroege leeftijd dat doen, zodat die kinderen dan daarna wel.
Maar wat
denk
is
je
gevaarlijk
dat ze dan
dat
gaan twijfelen?
Nou ja, dat of dat je toch. Je hebt natuurlijk wel mensen die spijt krijgen. Je hebt misschien, maar jij zegt dus ook dat die
1%.
Dat 1% is.
Goed. Ja, nee, alle drie studies, zelfs een Nederlandse studie daarover. 1% 20 jaar gevolgd.
Zo moet je die studie even in de beschrijving.
Ja, daar ben ik wel benieuwd naar dan.
Ja, kan we kijken.
En
ja, wat zei je?
Nee, dat.
Regret.
Maar je maakt je dus zorgen om de kinderen. Omdat die op school misschien te horen krijgen van, nou, je kan homo zijn of hetero, je kan vrouw zijn of man.
Dit zijn 27 studies, dit is een meta-analyse, dus heel veel studies bij elkaar, 27 studies. Kijk naar 7928 transgender patients die gender assignment study zijn ondergaan. En in deze, even kijken, the prevalence of regret among patients undergoing transmasculine and transfeminine surgeries was below 1%. En 1% respectively. Dus tussen de onder de 1% en 1%. Based on this review, there's an extremely low prevalence of regret in transgender patients after gender assigning surgery. Dus en dat zijn 27 studies, dus ja. Maar dat is het. Kijk, het is heel verdacht als iemand met een studie komt uit de jaren 70, 80. Want daar kan je alleen. De enige reden om met een studie te komen uit de jaren 70 en 80 is als de huidige studies je tegenspreken. En ja, dan is het gewoon een achterhaald concept. En dat was in de tijd dat. In die tijd werd zelfs homofilie in het DSM gekenmerkt als psychologische ziekte. Dus het is sowieso niet handig om te luisteren naar mensen uit die tijd, zeg maar.
Nee.
Maar in de huidige studies dan zien we dat die regret bijna non-existent is, zeg maar. Dus van de 7928 patiënten had 77 regret. En dat is nog steeds ik bedoel, dat is nog steeds een jammer voor die mensen. Dat moet sowieso verbeterd worden. Maar om hierop te focussen is dan, ja, zoals ik al zei, de borstvergroting is 10%. Dus dit zijn op zich wel hele goede percentages. En de reden daarvoor is dat ook dat je kan dit pas krijgen als je heel lang bij een psycholoog loopt. En dan wordt gender dysphoria toegeschreven. En dan krijg je allemaal voorlichting van luister, je gaat wel steriel worden of weet ik veel wat allemaal. Krijg je allemaal voorlichting en dan pas gebeurt het. En dan hou je die percentage van regret gewoon heel laag. Dus dat verloopt wel heel goed.
En die cijfers dat je... Van die depressiecijfers en zo, dat die minder worden?
Oh ja, kan ik ook wel laten zien. Even kijken. Gender. Assignment. Surgery. Depression. Hier is 42% reduction. Die heb ik de vorige keer ook tevoorschijn gehaald tijdens de podcast. Dus 42% vermindering in depressie krijg je dan. Tussen 3599 transgender people, 16.000. It found that transgender people who had received one or more gender-affirming surgical procedures had a 42% reduction in the odds of experiencing past month psychological distress, a 35% reduction in the odds of past year tobacco smoking, and a 44% reduction in the odds of past year suicidal ideation. Dus zelfmoord verminder je met zo'n 44%. Dus ja, dat zijn. Maar het probleem is dan ook dat in die hele anti-transwereld, dan is het van, oh, ze plegen massaal zelfmoord en ze hebben massaal spijt. En dan is het allemaal cherrypicked studies en zo, zoals vaak het geval is in dat soort ideologische strijden. Maar nee, daar is vrij weinig van waar, zeg maar.
Ik vond die... Ja, wat je net zei, ook wel interessant inderdaad. Van die van dat seks in die genderwereld waar je zeg maar normaal in leeft.
Ja, maar dat is zo en dat realiseren heel veel mensen niet. En mensen denken dat die dingen gelijk staan. Maar ik heb bijvoorbeeld, ja, ik weet niet of ik dit moet vertellen. Misschien bliep ik het eruit. Maar ik heb een vriend gehad. Dit is echt grappig. Ik heb een vriend gehad. Waarvan ik altijd best wel een gespierde vriend. Het is niet mijn beste vriend. Het is ook niemand die ik ooit in de podcast heb genoemd voordat mensen connecties gaan maken. Een hele gespierde guy. Alleen hij, hoe zal ik het zeggen? Het was een knappe guy. Alleen hij deed het nooit goed bij de vrouwtjes of zo op de een of andere manier. En ik vroeg me altijd af hoe dat kwam. En in mijn hoofd was het ook altijd van, onder hem hangt wel een grote piemel. Dat dacht ik. Daar leek het op, zeg maar. Van, je bent een forse jongen, je hebt wel een grote piemel. En later kwam ik erachter, toevallig, omdat ik hem naakt zag, per ongeluk, dat hij een micropenis had. Echt zo klein. Echt fucking klein. Ja, echt fucking klein. En daardoor kon hij mij ook niet meer echt, niet meer met mij praten, want hij schaamde zich heel erg. Blijkbaar was het een heel groot onzeker puntje. Maar toen viel alles op zijn plek. Ik dacht van, oh, daarom gaat hij niet met vrouwen en weet ik veel wat allemaal. En in mijn hoofd dacht ik van, wow, jij bent echt een mannelijke man. Weet je, je hebt waarschijnlijk echt veel testosteron, je traint veel, veel spieren. Je hebt waarschijnlijk echt een joekel in je broek hangen. Dan heeft hij gewoon een micropenis, weet je? En daarom, dat vond ik altijd een mooi voorbeeld van...
Je
kan dat niet zien. Het is echt heel lastig om dat van tevoren te zien. Want ik heb bijvoorbeeld verhalen gelezen van... Kijk, jij zei dat het onmogelijk is, maar er zijn verhalen van... er zijn dus, als je in transitie gaat, dan is het heel moeilijk om je geslacht te veranderen op je ID. En er zijn heel veel verhalen van jongens, transjongens, die dan in een studentenwoning wonen met andere jongens. En al die andere jongens denken dat hij een jongen is, alleen... Het was vroeger een meisje. En omdat op de ID vrouw staat, krijgt hij brieven binnen met mevrouw, bla bla bla. Omdat het wettelijk zo geregeld is. Als je een brief van de gemeente krijgt, staat er mevrouw. En hij moest gewoon elke ochtend gewoon vroeg wakker worden en de post intercepten. Zodat mensen niet lazen, dat gingen lezen dat hij dat er mevrouw stond, zeg maar. Maar voor al die jongens die daar leefden, al die medestudenten, huisgenoten, is het van, nee, dat is gewoon een jongen. Ja, dat is Rick. Dat is gewoon Rick, joh. Ik heb hem zo vaak zien plassen en weet ik veel wat allemaal, weet je? Maar het is gewoon eigenlijk een meisje. En dat is dus heel lastig. Vooral als ze op een jonge leeftijd in transitie gaan. Niemand wist het van Nikki de Jager. Wie de fuck wist het?
Nee, ik wist het ook niet.
Ja, was voor iedereen een
shock. Volgde gewoon haar make-up tutorials.
En hoe jonger... Kijk, al die...
Die was nog wel 1,93 meter.
Ja, maar
ik dacht, het is gewoon een forse vrouw. Ja.
Ja, maar al die manwijven van vroeger, zeg maar. Dat was gewoon vroeger, toen het veel moeilijker was om aan hormonen te komen of aan operaties te komen. Maar als je er vroeg mee begint, dan is het echt... bijna onmogelijk om het verschil te zien. Want het lichaam werkt zo. Ik bedoel, jij bent geboren met een kutje, ik ben geboren met een kutje. We hebben allemaal kutjes. Jij hebt nooit de penis gehad, we hebben wel kutjes gehad. Eerste 6 weken van onze geboorte. Ja, van onze conceptie, zeg maar. Hadden wij gewoon een kutje, bijvoorbeeld. Dus het lichaam is prima in staat om met die hormonen grote veranderingen te maken. Alleen, wanneer je de puberteit voorbij bent, is het onmogelijk. Mijn botstructuur wordt nooit meer vrouwelijk. Jouw botstructuur, die baard krijg je nooit meer weg, bijvoorbeeld, weet je?
Dat is voor jou ook een argument om te zeggen dat je juist wel vroeg moet
daarom,
doen.
Daarom wil ik het juist vroeg hebben. Want ja, als ik nu vrouw wilde worden, ja, lees er maar die baard
weg. En er is geen percentage van mensen die in de war zijn die de verkeerde keuze maken.
Ja, dat is er. Alleen die worden over het algemeen gefilterd door de psychologen. En het probleem dat je hebt, kijk, je had in UK had je een kliniek bijvoorbeeld. En die is helemaal, die heeft bommeldingen gekregen en weet ik veel wat. En daar was het probleem dat de druk zo hoog was dat ze de controle niet meer zo goed konden uitvoeren. Waarbij ze dan maar zeiden van, ja, weet je, even snel door die mensen heen. En dat is juist, dan gebruiken mensen dat argument van, oh ja, kijk, mensen in de war. Maar dat is eigenlijk juist een argument om wat meer capaciteit daarachter te zetten. Zodat je iedereen genoeg psychologische ondersteuning kan geven om erachter te komen van, hey, heb jij wel genderdysforia? Of, weet je, is er gewoon iets anders? En dat is heel erg logisch. Ik ben ook niet voor, oh, jij wilt jongen worden, dus word maar jongen. En dat gebeurt ook nergens in de wereld. Je moet eerst gediagnosticeerd worden door de arts om die operaties...
Maar we zijn nu wel bezig met wetgeving om dat gesprek eruit te halen, toch?
Nee, ze zijn bezig met dat jij dat gesprek niet nodig hebt om jouw geslacht te veranderen op je ID.
Niet voor die...
Voor die operatie heb je het altijd nodig. Vooral als je hoe heet het? Underage bent, onder de 18 bent. Dan heb je voor hormoontherapie heb je dat toch 100% nodig. Maar zelfs als je het niet nodig zou hebben, zelfs als ze het zouden vermoeilijken, dan krijg je dus dat mensen het zelf gaan doen. Want het is echt niet moeilijk om aan testosteron of... Ik bedoel, elke bodybuilder spuit testosteron.
Oh ja, je kan het op AliExpress bestellen.
Je kan het gewoon zelf bestellen en dan ga je het zelf doen. En mensen gaan dat doen en dat gaat alleen maar desastreuze gevolgen hebben. Dus je wilt al die dingen gewoon in een medische setting. Jij wilt dat soort mensen, vooral als je denkt dat ze in de war zijn of whatever, dan willen ze juist zoveel mogelijk naast medische professionals hebben. Maar het idee is nu helemaal dat die medische professionals ook links zijn en het zijn kinderbeulen en weet ik veel wat allemaal. Terwijl dat bestaat niet in de realiteit. Is dat niet zo? Dat is gewoon iets op het internet, zeg maar.
Nou, hebben we dat ook weer uit de lucht.
Ik moet echt pissen, jongens. Ik ga even snel pissen, ja?
Ja, is goed. Zullen we deze aflevering afronden en dan gewoon opnieuw beginnen?
Kan ook.
Dankjewel voor het luisteren. Laat een like en een comment achter. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.